Hallo, hallo.
Hallo, lieve papa.
Hou maar eens even een koekje.
Ik open deze informatieve raadsvergadering van 12 april. Hartelijk welkom aan de kijkers thuis, de mensen op de publieke tribune, de ondersteuners en de raadsleden. We hebben vanavond op deze woensdag één onderwerp, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, het IHP. Het college stelt een nieuw plan op voor de huisvesting van het onderwijs, het IHP. Het IHP staan de afspraken tussen de gemeente en het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Wij beginnen zo met wethouder Huizinga. Wethouder Huizinga, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Een hele goede avond. Belangrijke avond voor ons, want we gaan stilstaan bij plannen rondom onderwijs, huisvesting. Is ook een thema wat veel van de scholen en de kinderen en de jongeren op de scholen bezighoudt. Nou, en getuige de publieke tribune is het ook wel mooi om daar even bij stil te staan. Het houdt namelijk niet alleen de kinderen in onze gemeente bezig en de jongeren, maar ook onderwijsbestuurders. En er zit een heel rijtje daar aan voor mijn linkerkant, misschien voor u de rechterkant, zijn bestuurders uit het basisonderwijs. Eigenlijk alle drie, hè, volgens mij. Bart zit daar, Lisbeth zit daar, Petra zit daar. Dus fijn dat jullie er zijn. Ook speciaal onderwijs. Dus hartstikke fijn dat verschillende betrokkenen aanwezig zijn. Dus heel goed om vanavond stil te staan met ook hen bij iets waar we samen aan werken. Namelijk het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Dat betreft een gezamenlijke opdracht tussen de gemeente en ook de onderwijsbesturen. En vanavond zullen we daarom ook stilstaan bij de plannen die we samen maken en hoe we dat aanpakken. Dus het is fijn dat u ook in grote getale hier bent, want dat gaat u als raad natuurlijk ook zeker aan. Samengroei in kwaliteit. Die term is vaker teruggekomen en dat is ook wel een beetje de lijn waarmee wij als college starten als we het hebben over het Integraal Huisvestingsplan. U heeft enige tijd geleden ook in de begroting en in de coalitieagenda al opdracht gegeven ook aan het college om te werken aan een Integraal Huisvestingsplan, wat ook past bij deze tijd. En wat is er nou anders dan het Integraal Huisvestingsplan dan er lag? Nou, eigenlijk als we door de oogharen heen kijken naar dat Integraal Huisvestingsplan, dan ging dat voor het grootste deel uit van krimp. We hadden toch wel de verwachting dat het aantal kinderen sterk zou afnemen. En we zien dat dat wat anders is op dit moment. Dus als je nu kijkt naar de ambitie van Doetinchem, maar niet alleen dat, ook de ontwikkeling van kinderen in onze gemeente, dan zie je dat in het basisonderwijs die krimp eigenlijk ook wel voorbij is. En dat we juist weer uitgaan van een wat groeiscenario. Als je naar het voortgezet onderwijs kijkt, is dat nog niet helemaal zo. Maar ook op de langere termijn zal de krimp minder extreem zijn dan we hem voorspeld hadden in 2018 toen nu het vorige Integraal Huisvestingsplan vaststelde. Zo'n huisvestingsplan is eigenlijk voor een wat langere periode bedoeld, maar juist vanwege de ambitie die we hebben als Doetinchem en ook wel de ontwikkeling die we dus gewoon zien in onze samenleving, hebben we gemeend dat onderwijs-huisvestingsplan ook gewoon eerder nu aan u voorgelegd zou moeten worden. En het perspectief is ook dat we dat aan het einde van dit kalenderjaar zullen doen. Dus zometeen dan zullen we daar nader op ingaan van wat is daar dan nu allemaal al voor in gang. Nemen we u heel graag in mee. Nou, een Doetinchem onderwijsstad, zo noemen we ons soms een beetje bescheiden. Maar het is wel zo, want als je kijkt dan zie je dat meer dan 21.000 leerlingen, studenten, scholieren hier elke dag eigenlijk studeren of leren. En als je specifiek naar het IHP kijkt, dan gaat het over ongeveer 10.000 kinderen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Dus die taak is daarmee voor al die kinderen ontzettend belangrijk. En als je het hebt over samengroei en kwaliteit, die term die we dan steeds ook zo mooi hanteren, dan heeft die term direct betekenis natuurlijk voor het onderwijs-huisvestingsplan. Dus voor hoe de gebouwen in onze gemeente eruit zien, zegt iets over kwaliteit en over groeien. En volgens mij zijn dat nou allebei precies aspecten waar het onderwijs echt op moet anticiperen. En dat gebeurt ook. Even kijken, misschien nog goed om stil te staan bij waar gaat dat IHP nou over? Vanavond komt dat ook nog wel aan bod. Het gaat niet over HBO, het gaat ook niet over het MBO, maar het gaat wel over het basisonderwijs, over het voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs. Dus dat zijn eigenlijk de aspecten waar het IHP wel over gaat. Nou, misschien wat wij dan als college best belangrijk vinden, daar hebben we het ook over gehad met de mensen die vanavond ons ook zullen meenemen, Martijn en Martijn. Ik zal ze zo aan u voorstellen. Maar we hebben het met hen ook wel gehad over wat vinden wij dan belangrijk als college. En dat zijn voor ons, en dat willen we vanavond ook wel bij u neerleggen, dat het niet alleen over onderwijs gaat, maar dat er nog meer in die gebouwen zal gebeuren. sport, cultuur. Zo zijn er verschillende aspecten die ook bijdragen aan de gezondheid van kinderen. Scholen midden in de samenleving. Dus ook wel de school in de wijk. Misschien soms multifunctioneel gebruik, waar we het over gehad hebben. Nou, we hebben in onze gemeente, en dat is misschien soms ook wel een beetje pijnlijk om te zeggen, we hebben op dit moment ook wel een situatie dat er door die groei vraag is naar schoolgebouwen en misschien ook wel op sommige plekken noodlokalen zijn geplaatst. En soms ook zelfs, en daar kijk ik de bestuurders ook maar even een beetje op aan, soms is er sprake van concurrentie. Dus we zien best wel sterk op dit moment dat het ook wel een soort strijd is om de leerlingen. Nou, dat vinden we niet altijd de beste ontwikkeling. Dus als je door de oogharen heen kijkt, en een IAP geldt echt voor langere termijn, dan hopen we dat we in plaats van concurrentie ook naar gezamenlijke oplossingen komen. En ik ben heel blij om jullie ook weer samen hier te zien, want wij zetten ons als bestuurders ook samen in voor dit IAP. En moeten denk ik soms ook van die wat concurrentieachtige zaken ook wel af, want het leidt gewoon soms tot wat schuring ook wel. Laat ik dat hier ook erkennen. Wat is nog meer van belang voor ons als college? De kinderopvang, die op veel plekken natuurlijk ook gecombineerd wordt met het onderwijs. In integrale kindcentra, we hebben passend onderwijs, steeds inclusiever onderwijs. Nou, in ieder geval willen wij, laat ik het zo samenvatten, een centrumgemeente zijn voor al die aspecten van onderwijs. En ook specifiek wel, en dat geldt echt anders dan onze buurgemeente, voor het speciaal basisonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal onderwijs. En daar zie je dat we echt een andere infrastructuur hebben als centrumstad dan ook de gemeente om ons heen. Daar zijn we trots op. Dus daar willen we ook invulling voor houden. En ik kan nog veel meer vertellen. Ik word er ook altijd heel enthousiast van. Misschien merkt u dat ook wel. Maar ik weet zeker, Martijn die nemen ook altijd een hoop energie met zich mee. Dus voorzitter, als u het goed vindt, dan geef ik hen zo het woord. Misschien wel via u. Ik weet niet hoe u dat wil. Maar,
Martijn, ja, dat is altijd prettig. Ja. Maar bij mij staan ze als de heer Kogelman en de heer Alers op het briefje. En wij hadden van tevoren afgesproken, technische vragen mogen tijdens de presentatie gesteld worden. Verdiepende vragen proberen we achteraf te doen. Dan heeft u het woord.
Ja, zo gaat ie. Welkom allen. Mooi dat u allemaal bent in groot getale, ook op de publieke tribune. Maak ook nog eens anders mee, kan ik vertellen, met commissievergaderingen. Dus complimenten daarvoor. Martijn, inderdaad. Ja, ik zat er net over na te denken. Echt in een tijd dat Martijn nog een populaire jongensnaam was. En toen hebben onze ouders bedacht, dan gaan we bij de Martijn noemen ze. En dat we dan bij elkaar in het bedrijf komen. Ja, dat is nou eenmaal zo.
Kort een mooie naam over.
Oh, dankjewel. Ja, ik ook. Ja, ik kan er ook weinig aan doen. We hebben een aantal dingen op rij gezet. De teleurstelling van de avond is dat het waarschijnlijk komen wij zeg maar zo na de zomer nog een keer weer, denk ik. Dan komen echt de facts en de figures en de schoolgebouwen en de financiën erbij. Vanavond is eigenlijk het saaiste gedeelte. Dus dat is alvast een soort winstwaarschuwing voor jullie. Maar we proberen er wat van te maken. Dus het is weliswaar saai, maar we proberen het wel mooi te brengen. Dus daar doen wij ons best voor. Nou, technische vraag is al gezegd inderdaad. Handouts krijgen jullie na die tijd, dus je hoeft niet mee te kalken als een bezetene. Dus die komen na die tijd naar jullie toe. Even kijken, nog meer huishoudelijke mededelingen? Nee, dat was het eigenlijk wel. Nou, gaan we onszelf even voorstellen inderdaad. Nou, Martijn hebben jullie al gehoord. Hem staat voor, het is een beetje een aparte naam, maar staat voor Hilde, Ellen Jane, Martijn en Martijn. Hilde zit inmiddels in de Kamer. Hilde Pallant, jullie misschien wel bekend van het CDA, die is de opvolger van Buma geworden in de Kamer. Dus die heeft ons verlaten en we zijn nu nog met Ellen Jane, met Martijn en Martijn. En we zijn een adviesbureau op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Dus alles rondom het vastgoed, nou ja, van gemeente, schoolbestuurder zeggen wij altijd, voor het gemak. En dat doen we van planvorming tot bouw. Dus ik doe heel veel, eigenlijk strand mijn missie altijd hier in de gemeenteraad, zeg ik altijd, met mooie plannen. En daarna gaan we nog bouwmanagement doen. Nou, Martijn doet bijvoorbeeld nu Rechtstein in Nijverdal. Ja, complete nieuwbouw van de VO, die begeleidt hij ook nog. Dus eigenlijk doen we het van het prille begin tot het oplevering van het gebouw. Maar altijd maatschappelijk vastgoed. Vandaag nemen we jullie mee in een aantal onderwerpen. Eerst gaan we het even hebben over de ambitie. Dus wat is nou eigenlijk jullie ambitie als gemeente op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting? Want dat is natuurlijk wel belangrijk, daar beginnen we eigenlijk mee. Ik zal het maar zo zeggen, stenen zijn maar stenen. En uiteindelijk dienen die stenen een bepaald doel. En we willen graag onderwijs op een mooie manier faciliteren. Nou, op welke manier willen we dat dan doen? Want het hangt natuurlijk met samen wat je ambitie is. Als je ambitie heel laag is, ja, dan heb je logischwijs misschien ook minder ambitie op het gebied van de stenen. Dus die hangen met elkaar samen. Inhoudelijke ambitie en huisvestingsambitie. Dan gaan we even naar de uitgangssituatie van Doetinchem. Dus hoe staat het er eigenlijk voor hier? Nou, dat is op zich wel mooi. We doen dit natuurlijk in heel veel gemeenten. Dus we kunnen ook kijken, ook vergelijken. Van, hey, wat zien we hier in Doetinchem? En hoe verhoudt zich dat tot andere gemeenten? En wat zijn ook de Achilleshiel voor jullie, hè, als ware? Dus waar zitten de mogelijke risico's? Dan gaan we naar het IHP toe, het Integraal Huisvestingsplan. Dus wat is dat nou eigenlijk? Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Ik vind het nog steeds een enorm jeukwoord. Ik zeg altijd een beetje armoe. Als we vanuit het onderwijs moeten toch met een mooiere term kunnen komen. Maar het is zo ingeburgerd. Iedereen kent het als die term. Wij gebruiken zelf ook vaak dan maar IHP. Dat klinkt dan wat beter. Mocht dat woord nog een keer terugkomen, dan weet je, het staat voor Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Nou, dan gaan we de oplossing schetsen behandelen met jullie. Ja, de kaders voor de oplossingen. Dus de oplossingen zelf komen niet. En ook niet de schoolnamen of de ideeën die we daar al bij hebben. Hebben we al wel. Daar gaan we niks over zeggen. Maar het gaat meer om de kaders. En daar willen we jullie ook graag op uitdagen. Want ongetwijfeld zijn er ook bij jullie zelf wel ideeën over. Van, nou, heb je hier wel aan gedacht? Hoe kijk je daar tegenaan? Is dit misschien een goed idee? En daar laten we ons heel graag door voeden. We zitten nog volop in het proces natuurlijk met elkaar. En op laatst neemt de gemeente nog even een stokje van mij over. Even de stand van zaken met de projecten die op dit moment lopen. En dat zijn er twee. En dan wordt even de stand van zaken geschetst. Nogmaals, als er onduidelijkheden zijn, vraag het rustig tussendoor, hoor, technisch in ieder geval. Want anders blijf je ermee zitten, dat is niet prettig. Zo niet, dan praat ik gewoon door. Even naar scholenlandschap in Doetinchem. Nou, wat de wethouder al zei, hè, jullie gaan niet over de ROC's en HBO's en dat soort dingen. Voortgezet onderwijs, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Nou, die zie je hier in de aantallen staan. Al met al opgeteld ongeveer 10.500 leerlingen, daar hebben we het dan over. En je ziet dat voortgezet onderwijs, basisonderwijs ongeveer even groot zijn. En het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, die zitten op ongeveer 750 leerlingen. Nou, als we dan in de vooruit kijken, dan zien we ten aanzien van het voortgezet onderwijs een lichte daling aankomen de komende 10 jaar. Dus die krijgt met een daling te maken. Onder andere door, heb ik begrepen in ieder geval, de instroom vanuit de buurtdorpen. Dat je daar te maken hebt met een wat dalende instroom vanuit de buurtdorpen. Ongetwijfeld ook als gevolg van vergrijzing, ontgroening. Want hier in Doetinchem blijft het volgens mij wel redelijk op peil. Maar het is met name door de wat terugloop in de instroom vanuit de buurgemeente. Nou, wat zien we bij het basisonderwijs? En de wethouder gaf het al aan. In plaats van een krimp zien we daar een lichte stijging de komende 10 jaar. Met zo'n, volgens mij, iets van 500-600 leerlingen is de verwachting. Nou, uiteindelijk hangt dat natuurlijk ook af van de woningbouwplannen. En ga je heel veel bouwen, dan komt daar normaal gesproken ook wat achteraan in de zin van extra instroom voor het onderwijs. Speciaal onderwijs zie je gelijk blijven. Is altijd een beetje de vraag. Het idee was eigenlijk om een speciaal onderwijs af te bouwen met het passend onderwijs. Dus leerlingen zo lang mogelijk als het ware in het regulier onderwijs zouden kunnen plaatsnemen. Nou, je ziet eigenlijk daar wel een beetje een kentering landelijk. Dat basisscholen en wellicht ook het VO, dat die zeggen, ja, het heeft ook zijn grenzen. Hè? Dus wie we nog kunnen opnemen. Hè, dat bij wijze van spreken, als ik 3-4 leerlingen in de klas heb die allemaal heel veel aandacht behoeven en allemaal bij wijze van spreken bepaald autisme stoornis hebben, dan trekt dat een zware wissel op een klas. En in hoeverre kunnen we dat als regulier onderwijs opnemen of hebben we dan toch specialistische kennis nodig? Nou, daar is het nu een beetje het zoektocht naar van, kunnen we dat als regulier onderwijs opvangen of komen we dan toch terecht bij het speciaal onderwijs of basisonderwijs? Dat ten aanzien van de aantallen. Nou, dan ten aanzien van de ambitie en ja, waar wil je naartoe? Nou, ik heb zelf nog gezeten in een klas, ja, niet helemaal dit, het zou iets te na zijn geweest. Hè, maar daar stond een leraar voor en die gaf dan aan van, nou, dit moet je leren en dit is het. En je moet vooral heel goed naar mij luisteren. En nou, je moest af en toe wat zeggen, maar je werd niet enorm gestimuleerd. Vaardigheden deed je eigenlijk helemaal niks mee. Hè? Dus presenteren en dat soort dingen, dat was eigenlijk niet aan de orde. Je zat met velen in de klas. Nou, je ziet hier ook best wel op elkaar. Ik denk niet dat er heel veel aandacht was voor binnenklimaat. Hè? Daar had nog niemand van gehoord. Je moet niet zo zeuren en vooral opletten. Nou, die tijd is wel veranderd. Hè? Als je ook kijkt wat voor eisen er worden gesteld, ook aan zeg maar, jonge leerlingen al, ook ten aanzien van wat ze straks moeten kunnen in het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Ja, dat kunnen we niet meer volhouden. Hè? Dus de tijd dat we zeggen van, nou, vroeger was alles beter en wat een gezeur, waarom kan het niet zoals vroeger? Wij hebben toch ook gezeten in noodlokalen, is ook allemaal waar. Maar ja, de omstandigheden zijn ook wel gewijzigd. Hè? Dus als je kijkt bijvoorbeeld al naar het onderwijs, veel meer individueel gericht. Natuurlijk ook opgericht om de kansengelijkheid te vergroten. Hè? Dus er zitten heel veel nieuwe tendensen in. Passend onderwijs noemde ik al. Nou, allemaal ontwikkelingen, en die zullen we allemaal in het rapport ook benoemen. Die ertoe leiden dat je eigenlijk met de huidige, veelal scholen uit de jaren 60, 70, dat die niet meer toereikend zijn om daar invulling aan te geven. Nou, gelukkig hebben jullie dat onderkend. En als wij kijken, ik ga ze niet allemaal opnoemen, kun je allemaal rustig teruglezen. Maar in de coalitieagenda en in de concept woonvisie, er staat in ieder geval een groeibehoefte, of een groeiwens, zeg maar, ten aanzien van het aantal inwoners. De coalitieagenda, die steekt heel erg in op kwalitatieve toekomstbestendige huisvesting. Dus dat is goed om te horen. En de educatieve agenda, die heeft het dus over die kansengelijkheid. Nou, dat zijn eigenlijk alle ingrediënten die zeggen, hey, die zijn van belang voor een huisvestingsplan. Want dit is een duidelijke ambitie die je stelt hier. Ja, je hebt best wel, je wil Doetinchem als onderwijsstad positioneren. Ja, als je dat uitroept en je wil dat met elkaar, ja, dan heeft dat ook consequenties. Dan, hè, onder andere voor de huisvesting. Nou, even terug naar hoe de taakverdeling zit. Hè. Waar zijn jullie nou wettelijk toe op aarde wat betreft de onderwijshuisvesting? En jullie zijn als gemeente verantwoordelijk voor het bieden van voldoende, adequate onderwijscapaciteit. Hè, dat is eigenlijk jullie rol. En dat betekent dat er dus genoeg vierkante meters moeten zijn die ook nog, nou ja, in ieder geval aanvaardbaar zijn, waar je onderwijs in kunt houden. En dat is een vrij rekbaar begrip, zeg ik altijd. Grofweg kunnen schoolbesturen bij jullie aanklampen voor nieuwbouw, voor uitbreiding van scholen en voor renovatie. En renovatie staat tussen haakjes hier. Dat is niet voor niks. Dat is wettelijk nog niet geregeld. Dus wettelijk is het in feite alleen maar nieuwbouw en uitbreiding. Komt het grofweg op neer. Maar de wetgever heeft gelukkig ook gezien dat renovatie ook een alternatief kan zijn voor nieuwbouw. Het is een beetje als je eigen huis. Je gaat niet als je een huis koopt en je denkt, ja, het bevalt niet helemaal. Ja, dan ga je niet meteen al helemaal tegen de grond gooien. Maar je kijkt, wat is de kwaliteit ervan? En kan ik hem met een upgrading, een renovatie nog weer naar mijn wens maken? Nou, zo doe je dat ook bij onderwijs. Dus je kijkt naar het gebouw. Je kijkt of het gebouw potentie heeft. Zo ja, heeft het potentie. Ja, dan kan ik misschien wel beter gaan renoveren dan dat ik ga nieuw bouwen. Dat bekijken we dus per keer. Hè? Dus we kijken per gebouw. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Per gebouw kijken we naar de kwaliteit, de potentie van een gebouw. En ja, hoe kan ik dat gebouw nog op een kwaliteitsniveau krijgen die mij aanstaat? Nou, de wetgever heeft het dus ook gezien. En ze zijn dus bezig met de voorbereiding van de wet waarin dus renovatie wordt gelijkgeschakeld met nieuwbouw. Dus je kunt straks een aanvraag indienen als schoolbestuur voor renovatie. Nou, dat is al een hele verbetering. Dus biedt meer flexibiliteit naar gemeente en schoolbestuur.
Mevrouw Mons.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af wat voor tijdsperiode zit te denken wanneer die renovatie dus ook wordt meegenomen.
Je bedoelt wanneer het wettelijk wordt vastgesteld? Ja, dat is altijd de vraag. Dat duurt altijd heel lang in Den Haag, is onze ervaring. Daarom hebben we gezegd, wij gaan er al wel vast op anticiperen in dit plan. Dus we doen net alsof het al is vastgesteld. Want het komt er toch aan. Het kan volgend jaar zijn, hè, bij wijze van spreken. Het kan misschien eind van dit jaar zijn, maar we anticiperen daar al wel op. Maar het is wettelijk nog niet geregeld. Dan naar de rol van schoolbesturen. Ja, schoolbesturen zijn er voor onderwijs, hè, dus voor het concept, voor het lesgeven, voor de leraren, et cetera. Dat is allemaal aan de scholen zelf, aan de schoolbesturen. En de organisatie uiteraard daarvan. Exploitatie ook, schoonmaak, onderhoud, gas, water, dat ligt allemaal bij de schoolbesturen. Opheffing. En fusie is ook aan de schoolbesturen. Openbaar onderwijs moet nog aan jullie verantwoording afleggen. Maar de rest van de schoolbesturen kan dat zelfstandig beslissen. Er zit ook meteen een risico in, zeg ik altijd. En dat zal hier in Doetinchem niet zo groot zijn. Maar we zijn wel eens in Friesland geweest, waar een net nieuw gebouwd school, een school van, nou het was een kleine school, ik meen 50 leerlingen, komt er een nieuw bestuur op en die zegt, ja, wij zien dit exploitatietechnisch niet meer zitten, we trekken de stekker eruit. Is een autonome bevoegdheid. Nou, op dat moment zit je dus als gemeente met de kapitaallasten van 6, 7 ton opgescheept. Dus wij zeggen altijd, ook al zijn die verantwoordelijkheden verdeeld, liggen die bij het schoolbestuur, zorg wel dat je met elkaar hierover in gesprek blijft. Op het moment dat je gaat investeren in nieuwbouw of renovatie, wil je ook weten dat je gedurende een bepaalde periode wel blijft zitten in dat gebouw. En niet zeggen van, joh, ik heb volgend jaar een bestuurswissel en ik ga een andere keuze daarin maken. ja, dan zit je als gemeente met de gebakken peren. En dus in die zin is het ook met elkaar in gesprek blijven en in vertrouwen dit soort keuzes maken. Nou, dan hebben we heel vervelend, daar is Den Haag ook wel goed in, het creëren van een grijs gebied. Het liefst willen we natuurlijk weten wie is waarvoor verantwoordelijk. En dat weten we niet helemaal hoe dat zit met binnenklimaat en verduurzaming. Strikt gezien is dat juridisch eigenaar, zijn dat de schoolbesturen. Maar ja, als je kijkt wat voor investeringen daarbij komen kijken, wat eraan moet gebeuren, ja, dan is het eigenlijk niet heel realistisch om de schoolbesturen dat volledig te laten financieren. Nou, dat doet het Rijk dan. Die komt gelukkig wel met allerlei incidentele subsidieregelingen, want dat is de weg die tegenwoordig wordt gevolgd. Eigenlijk zou je liever een structurele regeling willen, waarin je zegt, oké, dit is voor gemeente, dan wel schoolbesturen. En dan weet je ook voor wie het is en dan weet je ook, kun je daar ook de gelden achteraan brengen en dan kan iemand zich daar ook hard van maken. Dat is niet het geval, dus we hebben te maken met een subsidieregeling. Nou, daar moeten we dus mee doen en daar gaan we dus ook mee op anticiperen in dit plan. Kinderopvang is nog zo'n aspect. Wat je ziet is tegenwoordig dat scholen zijn niet meer scholen van vroeger, maar zijn kindcentra. Dus we hebben ook veelal verbreding richting BSO, kinderopvang. En dat het liefst onder één dak, doorlopende lijnen. En dan kom je op het geval, wie is er verantwoordelijk voor de huisvesting? Nou, gemeente is dat voor scholen. En ja, wat doe je dan met het deel kinderopvang? Het liefst wil je geen gesplitste eigendomsposities hebben in een gebouw. En wat je nu dus veel ziet, is de lijn dat de gemeente dan voorfinanciert het deel kinderopvang. Hè, dus stel je voor 200, 300 vierkante meter extra bij nieuwbouw voor kinderopvang. En dat via langlopende huurcontracten, minimaal kostendekkend, want we hebben te maken met een commerciële partij. Dus wet maakt de overheid, om het zo even snel te zeggen. Dus minimaal kostendekkende huurtarieven voor een lange periode. Dus daarmee dek je dan de investeringen af. Dat is een beetje de lijn die we nu zien. Anders zou je dus die gesplitste eigendomsposities krijgen en dat wil je liever niet. Nou, het laatste is de bijdrage van schoolbesturen. Als ik de schoolbesturen vraag, ga ze niet doen, zou flauw zijn. Kunnen jullie bijdragen, mogen jullie bijdragen? Dan krijg ik 9 van de 10 keer het antwoord. Nee, wij mogen niet bijdragen, want we moeten ons geld besteden aan onderwijs. Nou, gelukkig heeft de wetgever daarvan gezien dat dat anders kan. Schoolbesturen krijgen geld voor onderhoud. Ze mogen ook investeren in exportatieverbeterende maatregelen. En als het goed is, met diezelfde wet die ook de renovatie regelt, komt ook de verbreding van de mogelijkheden van schoolbesturen om te investeren in huisvesting. En dat is wel fijn. Juist waar je te maken hebt met grijze gebieden, dat je samen met elkaar, en dat zeggen we ook altijd, samen uit de loopgraven komen om die gelden op elkaar te leggen. Ja, en dan kijken of je de ambitie kunt verwezenlijken. Dus ga je niet je intern opsluiten en probeer je recht te halen, maar doe het samen met elkaar vanuit de ambitie en vanuit de mogelijkheden. Uiteraard wel op voorwaarde dat de accountant daar goedkeuring voor geeft. Want anders zit je met de gebakken peren. Nou, wat is kortom jullie plicht als ware? Die noemde ik net. Jullie moeten als gemeente zorgen voor adequate volumes. Maar dat is heel rekbaar. Dus nogmaals, de wet geeft aan. Tuurlijk, als je nieuw bouwt, moet je voldoen aan de nieuwste wetgeving. Maar ten aanzien van bestaande gebouwen, ja, is het minimum is gelegen op het bieden van zodanige huisvesting dat, hoe moet ik dat ook zo mooi zeggen, dat de onderhoudsstaat zodanig is dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat je met onderhoud het gebouw nog weer in een minimale staat kan brengen. Zoiets is het, Martijn? Ja. Het is enorm ingewikkeld.
Wind en waterdicht.
Martijn noemt het altijd plakband, wind en waterdicht. Dus dat wettelijke niveau ligt vrij laag waar je aan kan voldoen. Dus in principe kun je zeggen, jongens, we hebben alles goed geregeld en red je ermee. Nou, gelukkig zie je in heel veel gemeenten die ambitie hebben. Zeggen we nou, dat is wel heel weinig. Hè? Dat ligt wel heel erg aan de onderkant. Daarmee gaan we geen ambitie verwezenlijken. Dus wij hebben ook aandacht voor binnenklimaat. We hebben aandacht voor verduurzaming, voor kindcentrum, voor de exportatie, functionaliteit en voor de techniek. Dat vinden wij ook belangrijke elementen, want uiteindelijk kun je technisch nog zo'n goed gebouw hebben. Als je op die andere factoren, als je dat niet voor elkaar hebt, kun je nog geen goed onderwijs verzorgen. En gaat het leren niet zo eenvoudig als jij in een goed gebouw zit die ook op die andere onderdelen goed scoort. Nou, dat noemen we dus lokale ambitie. Maar het is goed voor u te weten. We hebben het aan de ene kant links te maken met de wettelijke zorgplicht, dus uw minimale plicht. En rechts met de lokale ambitie. Dus die willen we even heel scherp neerzetten. Dus die is puur gekoppeld aan de ambitie die dus bijvoorbeeld in de coalitieagenda staat. Dat is een lokale ambitie en geen wetgeving. Nou, kijken we dan naar de gebouwen. Dan, ja, je kunt elk gebouw bekijken op die factoren die ik net noemde. Je kunt ze niet meer zien, maar symbooltjes kun je nog ongeveer ontrafelen. En in het meest slechte geval komen wij een gebouw tegen die op al die factoren rood scoort. Is gewoon slecht. Nou, je ziet het al tussenin staan. Ja, eigenlijk is dit geen kwestie van lokale ambitie. Hier zak je echt door die wettelijke zorgplicht heen. Dit gebouw is zo slecht dat je wel moet. Ja, want je wettelijke zorgplicht komt in het geding.
Ja, dan
is er niks anders dan renoveren of nieuwbouw.
De heer Veldkamp.
Ja, eigenlijk, dankjewel voorzitter. Eigenlijk was de vraag van de vorige sheet nog. Ik zie de kindcentrum. Wat er precies mee bedoeld eigenlijk?
Ja. Een kindcentrum is inderdaad, nou, eigenlijk is een kindcentrum, je denkt al heel snel aan een gebouw. In feite is het een organisatorisch concept waarin je onderwijs en kinderopvang integraal benadert. Dus in het meest ideale geval dezelfde organisatie, één directeur erboven, communicatie, personeel onder dezelfde dak, aansturen. Dus waar je eigenlijk de hele lijn vanaf, wat is het, 3-4 jaar, tot aan 0 tot 12 zelfs, nou, moet je nagaan, nog breder, die hele lijn als het ware onder één organisatie brengt. Nou, in de praktijk zien we dat dat niet zo ver gaat, nog heel vaak. Dus vaak is het organisatorisch nog wel gescheiden. Maar het mooiste is wel als je van 0 tot 12 onder één dak kan brengen. Dat je alle kennis rondom het kind vanaf het eerste jaar als het ware kunt volgen, monitoren en mee kunt nemen in de rest van de schooljaren. En daarom zie je dus ook, hè, voorheen was het veel gescheiden, kinderopvang, onderwijs. En nu zie je dat eigenlijk standaard bijna bij nieuwbouw onder één dak komen. Dat is echt een verbreding. Ik denk dat we over, ik schat in dat we over 10 jaar al niet meer over scholen praten, maar over kindcentra. Nou, die waardering die ik noemde, deze slecht, is gewoon slecht onder de zorgplicht. Dus ja, hier moet je wel gaan renoveren of nieuwbouwen. Nou, dit is helemaal mooi, deze is net nieuw. Die gaan we conserveren, zoals we het noemen, onderhouden. En dat is aan het schoolbestuur zelf. Ja, die komt de komende 40 jaar in principe niet weer bij de gemeente. Ja, dus dat is aan het schoolbestuur zelf, omdat zij het onderhoud zelf hebben. Dit is een mengvorm en die worden wel lastig. Dus daar hangt het vanaf hoeveel oranje we hebben. Ja, dus oranje is natuurlijk alweer wat, dat gaat al richting rood. Nou, in dit geval zie je verduurzaming en binnenklimaat is slecht. Ja, moet ik dan het hele gebouw gaan nieuwbouwen? Dat denken wij van niet. Dat zou je thuis ook niet doen. He, dus ik geef hem even mee. Ik denk heel vaak, hoe zou ik thuis handelen? Nou, als thuis je binnenklimaat niet goed is en je wil verduurzamen, ga ik niet het hele gebouw afbreken, maar ga ik maatregelen nemen. Concreet. Installaties, glas, dubbelglas, weet ik, trippelglas, wat je allemaal hebt. Daarmee verbetert de exploitatie. Dus zo gericht hebben we gekeken naar alle gebouwen hier in de gemeente. Alle schoolgebouwen, ingeschaald op deze manier. En gekeken welke maatregel zou hier passend zijn. Nou, dan komt er een stukje theorie, vastgoedtheorie. En dat heet de theoretische levenscyclus van vastgoed, zoals wij in ieder geval genoemd. Zo komt hij in de boekjes voor. En die gaat vanuit dat een schoolgebouw gemiddeld gezien 40 jaar mee kan. Nou, dan zie je hier die lijn, die paarse lijn van jaar 0. Dan is het 100% de kwaliteit van het gebouw op al die facetten. Hè? Dus ja, hij is dan duurzaam, hij, is, goed, hij heeft goed binnenklimaat, gezond binnenklimaat, technisch op orde. Op al die facetten scoort hij 100%. Dat loopt langzaam af, want het gebouw veroudert en de eisen veranderen ook. Na 40 jaar zit hij op een redelijk niveau. En zou je niks doen na 40 jaar, dan schiet hij door. En dan zie je al, dan gaat hij richting die rode lijn. Dat is die wettelijke zorgplichtlijn. Dat noemen wij ook wel matig of slecht. Dat zijn van die gebouwen, ja, iedereen heeft ze wel eens gezien. Dat je denkt, nou, als je binnenloopt, dan mag je blij zijn dat, dat de vloer het houdt, zeg maar. Ja, ze zijn er echt. Hier niet, overigens, zo slecht. Hè? Wel een aantal tijdelijke huisvestingsunits waar je denkt, nou, ik zou er niet 10 jaar mee doorgaan. Maar zo slecht is het nog niet. Alleen, het dreigt natuurlijk wel die kant op te gaan als je niet ingrijpt. En dat willen we eigenlijk met elkaar niet. Als we kijken naar hè, de gemiddelde ambitie van de gemeente, zegt van, ik ga na 40 jaar, kan ook 50 zijn, kan 45 zijn, kan ook soms 38 zijn, ga ik ingrijpen. Nou, wat ga ik dan doen? 3 manieren. Ik ga of upgraden. En upgraden noemen wij de combinatie van binnenklimaatmaatregelen en duurzaamheid. En die twee gaan heel goed samen met elkaar. Binnenklimaat kost meestal energie. Je wilt vaak de installaties neerzetten en die trekken energie. Als ik dat dan koppel aan duurzaamheidsmaatregelen, dat levert mij energie op, even heel platweg gezegd. Ja, dat zou een mooie combinatie zijn. Dus dat is vaak, zien we dat in de landen ook. Er zijn ook die stimuleringsregelingen opgericht. Koppeling, binnenklimaat en verduurzaming. Daarmee kan ik het gebouw als het ware nog weer 15 jaar rekken. Wij noemen dat de levensduur van het gebouw. Dus van 40 jaar kan ik hem nog weer grofweg 15, 20 jaar rekken. Je ziet dat in die lijn terug. Jaar 55 is die dan afgeschreven. Moet je alsnog een keer weer wat gaan doen. Hè? Dus het is een cyclus. Het gaat door.
De heer Boerman.
Dank u wel, voorzitter. Vraagje. Functionele veroudering. Over zo'n lange termijn van 40 jaar, oftewel 55 jaar, worden er ook compleet andere eisen aan een gebouw gesteld. Ja. Denk aan kleinere groepen. Is dat dan een zo'n upgrade dan nog de moeite waard om toch nog die functionele vereisten te kunnen halen?
Nou, het is alsof je de presentatie al gezien hebt, maar het zou heel goed kunnen. Wij kijken dus naar het gebouw en we schalen het in. En als de functionaliteit van een gebouw goed is, is dat geen item. Hè? Dus dan zeggen we, nou, waarom zou ik dan de boel gaan aanpassen? Als dat niet zo is, ja, dan moet ik gaan renoveren. En dat is alweer een stapje verder, want dan ga ik muren verplaatsen. En dan ga ik dus, dat is een ingrijpende vorm. Eigenlijk ga ik op al die onderdelen, ga ik het gebouw zodanig aanpakken dat het weer in ieder geval 25 jaar mee kan. Je ziet het in de lijn terug hier. Dus dat is een ingrijpende ingreep dan het upgraden. Het kan ook zo zijn, en dat gaan we nog verder doen, dat wij kijken naar een gebouw en zeggen, nou, dit gebouw is zo ongelukkig. En je kent ze allemaal wel, die gebouwen die zijn soms in een U-vorm gebouwd bijvoorbeeld. Totaal inefficiënt. Heel veel energieverlies, omdat je veel gevel hebt. Geen centrale ruimte, dus geen gemeenschapsruimte. Ja, daar valt eigenlijk niks van te maken. En op een gegeven moment moet je dan maar zeggen, ja, daar moeten we afscheid van nemen. Want hij is niet functioneel, niet duurzaam, binnenklimaat niet op orde. Dus dan moet je zoveel investeren om die op orde te krijgen. Ja, dan moet je misschien maar gaan nieuwbouwen of vernieuwbouwen. En vernieuwbouwen is weer een term die ligt dan weer tussen renovatie en nieuwbouw in. Dat is eigenlijk, je blijft wel zeg maar op je kavel waar je je gebouw hebt, maar ik klap hem bij wijze van spreken helemaal om. Dus ik ga een deel ga ik nieuwbouwen, een deel renoveren en een deel laat ik zoals die is. Dat noemen we vernieuwbouwen. Allemaal varianten. Nou, nieuwbouw zie je hier als laatste. Dus dan kan ik weer uiteraard weer minimaal 40 jaar mee. En normaal gesproken ga je na nieuwbouw, de eerste levenscyclusverlenging is bijna altijd renovatie. Dus kortom, wij zeggen altijd, een gebouw kan eigenlijk minimaal 40 plus 25 jaar mee. Dus 65. Maar dan wordt het wel penibel. Hangt af van de tijd waarin die gerealiseerd is. Jaren 60, 70, 70 met name. Bijzonder schrale bouwkwaliteit. Die scholen, die platte daken, iedereen kent ze wel. Heel erg warm in de zomer. Dunne muren, laag. Ja, daar kun je eigenlijk helemaal niks meer mee. Daar kun je gaan renoveren, maar daar ben ik zoveel kwijt. Terwijl sommige gebouwen in de jaren 30, brede muren, hoog, moet je eens kijken. Ik zeg altijd tegen architecten, kijk vooral ook naar het verleden. Hè? Dus leer van het verleden, want dat was kwaliteit. Het kost wat meer, maar je kunt het ook veel langer door exporteren. En het is veel comfortabeler. Nou, de lokale, waar we ook dus voor het IAP gaan inzetten, is te zeggen, nou, laten we ervoor waken dat we onder dat redelijk niveau komen. Want dan schieten we dus richting die wettelijke zorgplicht. Eigenlijk, alles onder die lijn past niet bij de ambitie die je hebt als onderwijsstad Doetinchem. En zou je niet gaan anticiperen daarop, dus zou je nu niet gaan ingrijpen, betekent het eigenlijk ook we noemen dat het stuwmeer, het doorschuiven van problematiek naar toekomstige generaties. Want net als bij je eigen huis, als je het niet goed onderhoudt of wat dan ook, of je grijpt niet op tijd in, het wordt alleen maar duurder als je het gaat aanpakken. Ja, dus je kunt dingen uitstellen, maar dan is het aan generaties na jullie om het op te pakken. Ja, dus het is nu wel het moment om ook te zeggen van hey, waar je onder die lijn duikt, en ik heb die ambitie om onderwijsstad te zijn, dan is nu het moment om daar dus ook actie op te ondernemen. Nou, hoe staat het dan voor met de huisvesting? Nou, we hebben wat foto's opgenomen van schoolgebouw van jullie. En daar zie je al in, het is een heel gemêleerd beeld. Dus er zitten hele mooie pareltjes bij. En er zitten ook wat panden bij, die ik net noemde. Die echt die jaren 60, 70 panden. Linksboven en rechtsonder bijvoorbeeld. Dat zijn die panden die met die platte daken. Waar je eigenlijk niet heel veel van kunt maken naar de toekomst toe. En ja, daar zul je een keer afscheid van moeten nemen. Maar er zitten ook pareltjes bij. En er zitten ook hele moeilijke panden bij. Hè? Je ziet het Rietveld Lyceum is dat, meen ik. Zeg ik dat goed? Ja, zeg ik goed. Ja, het is ook een prachtig pand. Alleen daar moet je, als je die wil doorexporteren, moet je met elkaar genoegen nemen dat je niet overal groen gaat scoren. Het is monumentaal. Dus die krijg je nooit waarschijnlijk nooit helemaal CO2-neutraal. Met de huidige techniek, zeg ik er altijd bij. Hè? Dus als dat gaat innoveren, dan kan er misschien nog veel meer. Stel je voor dat de waterstof of zo zal komen ooit, dan kan er in één keer heel veel meer in bestaande gebouwen. Maar je moet met dit soort panden, die hebben charme. En je moet die charme gaan afzetten tegen, ja, wat heb ik dan niet? Ja, en dat zijn bijvoorbeeld de duurzaamheid en wellicht het binnenklimaat op onderdelen. Maar ja, het zijn wel prachtige objecten. Nou, deze hebben we allemaal dus bekeken. Je hebt er ook nog de Raadhuisstraat, is die volgens mij, ja, die middelste eronderin. Ja, dat zijn dan panden, prachtige panden voor herontwikkeling zou ik zeggen. Maar voor onderwijs eigenlijk niet meer geschikt. En daar zul je ook een keer afscheid van moeten nemen op termijn. Aandachtspunten. Dus wat, als wij dus met onze bril kijken naar jullie portefeuille, wat zien we dan? Nou, we zien wel een stuw meer aan verouderde gebouwen. Dus er is wel geïnvesteerd, en dat zullen we zo ook zien met de leeftijden van gebouwen. Maar er is ook wel flink wat veroudering zo her en der. Versnipperd gebouwenlandschap, dus we zien heel veel schoolgebouwen. Dus, dit past ook wel een beetje in die tijd die we hebben gehad met enorm veel denominaties. Hè? Dus christelijke scholen, we hebben katholieke scholen, openbare scholen, het liefst allemaal in één wijk, want dan hebben we ook nog keuze. Ja, en als je dat in elke wijk doet, even heel gechargeerd gezegd, dan heb je dus heel veel gebouwen. Nou, dat kan waardevol zijn. Hè? Nou, dat wil ik graag behouden. Maar weet ook wat de prijs daarvan is. Want ja, al die gebouwen verouderen. Dus moet ik ze dan allemaal gaan vernieuwen? Of zijn er structuren te verzinnen naar de toekomst toe, waarvan we zeggen, hey, die zijn beter exploitabel. En ja, die dienen ook nog eens een keer de kwaliteit. Nou, dus aan ons allen om daarover na te denken. Van krimp naar groei, ja, een belangrijke constatering. Dat is natuurlijk een heel ander vraagstuk als ik denk dat ik ga dalen in leerlingenaantallen dan dat ik ga stijgen. Dus daar moeten we rekening mee houden. Groot aandeel CO2-uitstoot. Dus, ik zal hem zo meteen laten zien in een staartje. Maar de schoolgebouwen bij elkaar zorgen hier, onder al het maatschappelijk vastgoed, moet ik dan zeggen. Dus we hebben het niet over industrie en woningen. Maar onder het maatschappelijk vastgoed hebben de schoolgebouwen de grootste CO2-uitstoot. Veel tijdelijke huisvesting, dat viel ons wel op. Dus het betekent ook, dat, en dat heeft alles met groei en krimp van leerlingen te maken, dat er blijkbaar fluctuaties zijn tussen scholen. En dan is die school populair en barst uit zijn voegen. En ja, dan moeten leerlingen kwijt, want we willen geen leerlingenstop doen. Dus dan ga ik uitbreiden en dan maar tijdelijk. Dus dan krijg je allemaal van die tijdelijke lokalen overal bij. Nou, het kan soms een oplossing zijn om even, zeg ik, flexibel in te spelen op een groei. Maar ja, uiteindelijk, het zijn vaak lokaliteiten die met tijdelijke vergunningen zijn neergezet. De buurt, zijn geen sieraden, zeg maar, voor het uitzicht. Dus de buurt zit daar niet altijd op te wachten. Als we ze bekijken vanuit allerlei kwaliteitsaspecten, zijn het zeker die er zijn neergezet niet de beste gebouwen. Meestal dus ja, je kunt je afvragen of dat het beleid moet zijn of je heel veel van dat soort tijdelijke units overal wilt neerzetten. En een wat trage implementatie. Dus we hebben een IRP gehad van een paar jaar geleden. En als je dan kijkt hoeveel er dan daarvan gerealiseerd is qua bouwprojecten, is dat niet zo heel veel. En we zijn hier niet om zwarte pieten uit te delen. Hè, of de zwarte pieten. Nou, volgens mij klopt het niet in mijn stelling, maar goed. We zijn niet om te kijken van hè, aan wie ligt dat nou. Maar feit is wel dat het vrij traag gaat in de uitvoering. En dat is wel jammer, want ja, we hebben nogal een opgave. Hè, dus je wil eigenlijk ook meters maken daarin. Kortom, 6 aandachtspunten. Nou, er zijn er wel wat meer, maar dit zijn wel belangrijke aandachtspunten. Waar we zeggen, hey, eigenlijk zijn dit aandachtspunten. Ja, je ziet het mannetje daar ook. Het is ook wel een soort risico. Want als ik niet ga ingrijpen, dan verslechteren deze punten over het algemeen. Of er gebeurt niks aan.
De heer Dinsch.
Dank u wel, voorzitter. Je vertelde net dat jullie de gebouwen, schoolgebouwen in Doetinchem hebben bekeken. Wat is jullie mening daarover? Hoe moet ik dat zien?
Nou, Martijn heeft ze allemaal gezien, dus die mag daar beantwoorden.
Nou, wat mijn collega net al aangaf, er is veel tijdelijke huisvesting. En dat baart ons wel zorgen. Even heel eerlijk gezegd, er zijn heel veel gebouwen zijn uitgebreid met 2, 3, soms 4 lokalen erbij. En als je daar dan sec naar kijkt, nou, er zijn een aantal bij, die vallen wel door de zorgplicht op een gegeven moment. Als je daar 2, 3 jaar nog over gaat doen zonder dat je een besluit neemt, gaan we nou in investeren of niet. Dan heb je dus, dan krijg je daarmee je capaciteitsprobleem. Dus dat is denk ik wel even goed om daar de eerlijkheid bij te zeggen. Van, je hebt een aantal gebouwen die zijn uitgebreid met tijdelijke huisvesting. Nou, daar ligt voornamelijk ons zorgpunt voor een groot gedeelte. En als je dan naar de capaciteitsvraagstukken gaat kijken en je kunt die tijdelijke huisvesting niet meer benutten. Dan moet je een keuze gaan maken. Normaal gesproken, en dat is denk ik waar hier even het kantelpunt zit, en dat is ook iets met trage besluitvorming te maken. Normaal zet je tijdelijke huisvesting maximaal neer voor de duur van 10, uiterlijk 15 jaar. En hier staat al tijdelijke huisvesting, ik heb gebouwen gezien, die staan er denk ik wel 20, misschien wel 25 jaar. Dus dat is even los van, ik ga me niet bemoeien met de vergunningstechnische vraagstukken, maar ik zit hem even kijken van klopt het allemaal nog. Maar die gebouwen zijn dus ook een dusdanige techniek neergezet, ja, die kun je ook niet langer, die kun je geen 40 jaar exploiteren. Dus daar zit volgens mij mijn grootste zorg. Ja, en er zitten een aantal gebouwen gewoon bij die, nou ja, vooral op lokale ambitie, want daar hebben we het hier dan over. Binnenklimaat, ja, daar liggen grote uitdagingen, exploitatie. Nou, de inhoudelijke concepten, past het nog wel bij, bij het gebouw. Daar liggen de grootste vraagstukken. En dat behandelen we het voortgezet onderwijs even apart van het primair onderwijs. Ja.
Goed, gaan we naar de leeftijd. Dit is de leeftijdsopbouw van jullie portefeuille. Hier zitten dus alle schoolgebouwen in. Hè? Dus PO, primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs. Ja, en daar zie je eigenlijk wel wat het probleem is. Kijk, het positieve is dat het in de 10, 20 jaar geleden, hè, dus dat is de periode zeg maar tussen 2000 en 2010, toen is er nog redelijk wat vernieuwd. Hè? Dat staat in die 8, 9 panden in totaal. Maar je ziet in de afgelopen decennium, zeg maar, en in die decennia daarvoor, is er relatief weinig vernieuwd. En dat is jammer, want eigenlijk zeggen wij vanuit vastgoed altijd, wil je het zo uitgemeten, uitgevlakt mogelijk hebben. Dus dat zeg maar, alle gebouwen een beetje verdeeld zijn over deze categorieën. Want anders krijg je inderdaad, en dat noemde ik dat net stuwmeer, dat stuwmeer van die panden die 40, 50, 60 jaar oud zijn. En dat zijn dus nogmaals de kwaliteitsarme gebouwen. En dat zijn er best veel, hè, als je hier kijkt. Hè. Dus als je ze optelt zijn er 12 plus 8, hè, of niet, 7, dus dat zijn er bijna 20 van die gebouwen die in de categorie zitten. Geen goede kwaliteit, verouderd, weggelopen bij de huidige eisen. En ja, dat noemen we dat stuwmeer. En het liefst had je gehad dat het vlakker was geweest. En dan had je niet nu dat stuwmeer gehad. Ga ik wachten daarmee? Nogmaals, dan loopt het alleen maar op. Hè? Dus hoe langer ik wacht, ja, dan komen er steeds meer bij. Want dan krijg ik ook die 30, 40 jaar gebouwen erbij. Et cetera. Nou, hier op de kaart. Dat kun je niet lezen, maar dat is ook de bedoeling. Want dat is allemaal niet zo interessant. Het gaat om de kleurtjes. Hoe groener, hoe nieuwer, hoe rooier, hoe paarser. Rood-paars is oud en groen is nieuw. Nou, dan zie je dus het gemêleerde beeld. Hè, er is echt wel vernieuwd, zo her en der. Maar er zit ook nog wel aardig wat paars en rood tussen. En dat zijn dus echt wel de oudere panden waar veelal wel wat aan de hand is. Hè, dus dit geeft wel een beeld van echt een gemêleerde portefeuille qua ouderdom, maar dus ook qua kwaliteit. De uitstoot die ik net noemde, dit is wat er op open data beschikbaar is. En dat zal niet op de kilo nauwkeurig zijn, maar de raming van de uitstoot van CO2, miljoen kilogram. En daar zie je dat onderwijs, hè, wat ik net aangaf, de meeste uitstoot heeft. Dus bijna 5 miljoen CO2, nou, ik weet niet, we hebben er allemaal een beeld van wat het is. Ik zie het niet voor me, maar dat is vrij veel als je het kijkt in de hele portefeuille. Ja, en de rest is voor jullie zelf ook heel veel. De sport, cultuur, gemeentelijke organisatie, waar we hierin zitten bijvoorbeeld. En welzijn. Nou, daar ligt de opgave. Ja, en eigenlijk ligt de opgave er met elkaar om in 2050 deze balkjes weg te hebben. Daar gaat het eigenlijk kortweg om. En sommige gemeenten hebben een hogere ambitie. Kampen werd ik nu bezig met een verduurzaamheidsplan voor hun eigen vastgoed. Ja, en die wil in 2030 naar nul toe. Nou, gaat eraan staan. En dat betekent echt een flinke opgave. En de grootste klappers, zeg ik altijd, kun je maken door oude gebouwen te vervangen door renovatie, dan wel liefst nog nieuwbouw. Want dan gaat het in één keer, want je gaat energie-neutraal terugbouwen. Nou, en dan maak je de grootste klappers in dit soort schema's. Hè, dus verduurzamen van panden, nou, dat levert ook wel wat op, maar de echte grote klappers gaan in de vernieuwing zitten van de panden. Daar komt het op neer. Nou, helemaal op nul gaan we dit niet krijgen. Daar heb ik de Raad van Kamp ook voor gehouden. Want we hebben te maken met monumenten. Hè? Bijvoorbeeld het pand wat we net bespraken, het Rietveld. Daar, die krijg je gewoon niet op nul. En dat betekent dus dat je dat deel zul je dan in de toekomst moeten compenseren. Op wat voor manier dan ook. Zonneparken, windenergie. Hoe dan ook. Maar de uitdaging is dus om deze balken terug te krijgen met elkaar. Nou, dan het integraal huisvestingsplan. Onderwijs. Wat is de status van het plan? In het kader van de gevoelige discussie hebben we dit geen gentleman's agreement genoemd, maar een gentle agreement. En het is dus een overeenkomst tussen schoolbesturen en gemeenten. Dus het is geen juridisch houdbaar iets. Wordt het misschien wel, want ook daarin voorziet de wet zometeen. Dus er wordt nogal een wetsvoorstel. Maar de wetsvoorstel gaat dus opnemen dat gemeenten verplicht worden om een IAP op te stellen. Nou, wij doen het nu al, dus we zijn daar met elkaar goed mee bezig. Ook alweer anticiperend op de wetgeving. Gentle agreement tussen gemeente en schoolbesturen. Op basis van vertrouwen. Dus het is niet juridisch afdwingbaar. Op dit moment nog niet. Wordt het denk ik wel. Maar dan wordt het meer het feit, heb ik een IAP of niet? Niet de inhoud. De rechter zal niet gaan toetsen, normaal gesproken, wat daar in dat plan staat. Dat geloof ik niet. De rechter toetst aan de verordening. Dus jullie hebben een verordening, onderwijs, huisvesting. En als je daaraan niet voldoet, ja, dan sta je bij de rechter in het bankje en kon je wel eens een vervelend verhaal krijgen. Met een IAP kun je eigenlijk niet naar de rechter toe, op dit moment. Als wij nu een geding hebben met elkaar en we gaan naar de rechter, dan zegt de rechter, IAP ken ik niet, is een blijkstuk. Hooguit kan hij zeggen, ja, algemene beginsel, behoorlijk bestuur of dat soort dingen. Ooit een keer met bestuurskunde gehad vroeger. Maar daar blijft het dan wel bij. Dus het is een vertrouwensdocument met elkaar. Betekent niet dat het vrijblijvend is. Dus, want je gaat met elkaar een consensus aan. En wat betekent het? Wij gaan straks met elkaar vragen aan schoolbesturen. Nou, we hebben een hele portefeuille, een hele grote opgave. Die kun je niet van vandaag op morgen realiseren. Dus we vragen om fasering. En dat wil zeggen meedenken om projecten te spreiden in de tijd. En wij hebben in het plan 2040 staan. Daarin willen we eigenlijk het stuw meer weggewerkt hebben. Dan kom ik zo meteen nog wel terug waarom dat is. En dat betekent dus dat sommige scholen moeten wachten. Sommige schoolbesturen moeten wachten. Jij eerst, dan ik. En het zou heel lullig zijn als jij dus nu zeg maar een passende plaats maakt. En dan over 7 jaar aan de beurt bent. En dat wij met z'n allen dan zeggen als college en raad van ja. We hebben toch besloten dat we een heel mooi cultureel project hebben. We gaan een nieuw museum openen, wat dan ook. Dus dat gaat dan voor op het onderwijsproject. Het is de vrijheid die heb je om dat te doen. Alleen daarmee ja, ga je eigenlijk je gentle agreement wel schenden op dat moment. Dus dan moet je met elkaar weer opnieuw in gesprek. Het is uw recht, maar ja, laat ik zo zeggen, het werkt niet mee aan vertrouwensrelatie over het algemeen. Wat niet wil zeggen dat u uw budgetrecht kwijtrent. Ik weet nog dat ik 1 jaar of 10 geleden misschien al langer, in de gemeente Heerenveen hadden we ook een IAP opgesteld met veel financiële consequenties. En op dat moment zouden veel te veel nieuwbouwkavels uitgegeven. Veel te positief. Dus zij moesten geloof ik 90 miljoen afboeken in 1 keer. En dan heb je een financieel probleem. Ja, uiteraard is dat een reden om met elkaar in gesprek te gaan. Dat zijn zwaarwegende argumenten om te zeggen, nou, sorry schoolbestuur, wij kunnen het nu niet betalen. We hadden een ambitie op grond van de financiële huishouding die we hadden. En die is in de soep gelopen. We gaan met u in gesprek. Nou, de wethouder die heeft een hele moeilijke avond gehad, kan ik je wel vertellen. Dus daar zit je natuurlijk niet op te wachten om dit soort boodschappen te doen. Maar uiteindelijk blijft het budgetrecht natuurlijk bij de gemeente.
De heer Dinsch.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben de afgelopen begroting op het laatste moment ook nog even een beetje geschaard bij ons huisvestingsbudget. Ik weet niet of jullie die bekeken hebben. En wat ik mij even afvraag is, hoe realistisch is ons huisvestingsbudget op dit moment?
Ja, Jorik, misschien weet jij daar wat van. Ik ken jullie portemonnee niet.
Nee, eigenlijk kan ik er vanavond niet helemaal op vooruit lopen. Want we zijn op dit moment druk aan in gesprek. En zometeen zullen Martijn en Martijn daar ongetwijfeld nog iets over zeggen. Over welk proces er op dit moment loopt. Als je het hebt over de opgave die we hebben. Nou, daar is net iets over geschetst. Maar daar komen we zometeen nog iets verder op terug. Dan worden op dit moment die opgaven ook getoetst aan de financiële stappen die we gaan zetten. En het is zo. En dat is aan de ene kant natuurlijk ook het voordeel voor ons als gemeente. Kijk, dit hoeft niet allemaal volgend jaar gerealiseerd te worden. Dus wat je ziet is, als je het hebt over de investering die we moeten doen om de gebouwen in de komende jaren ook te realiseren, dan hoor je altijd, het gaat over een lange periode tot 2040, dan zullen we zometeen ook per
onderwijshuisvestingsproject, dus eigenlijk per school die gebouwd gaat worden, zullen we ook weer bij u terugkomen, ook voor de financiering. Alleen het is zo dat deze gemeente al langer werkt met een reserve onderwijshuisvesting. En waar u op doelt, is dat er een reserve onderwijshuisvesting is die ook benut wordt voor het realiseren van de onderwijshuisvestingsopgave. Wat we op dit moment aan het onderzoeken zijn, is of die reservering, voldoende is, zeg maar, voor de plannen die we hebben. Daar weet ik nog niet precies het antwoord op, omdat we de ambities natuurlijk ook nog verder met de schoolbesturen afstemmen. Maar het is wel de bedoeling dat we dat op het moment dat het huisvestingsplan aan u wordt voorgelegd ook bekend is. En dan kan het zijn dat er dus meer budget nodig is, maar misschien niet per se in de eerste jaren, maar bijvoorbeeld nog later. Dus dat is hoe het in de praktijk gaat. Ja?
Nou, de vraag is, kijk, bij een IAP hè, kom je, het is een doorkijk en je komt normaal gesproken per project terug bij college en raad. Dus een nieuwbouwproject of renovatieproject of een verduurzamingsproject, daar kom je dan weer terug en daarvoor ga je dan een beschikking vragen. Dus het is niet zo dat we straks zeggen, nou, komt een plan uit van een, ik noem even wat, tot en met 2040 en we willen nu een klap hebben en dan gaat het ook allemaal gebeuren op die manier. Uiteindelijk heeft elk project weer een businessplan nodig en dat wordt dan opnieuw voorgelegd met alle inhoudelijke financiële consequenties. Soms ook een mandje projecten. Als je met name, als we kijken naar verduurzaming van projecten, ja, is het soms wel handig om dat in een mandje op te nemen. Dat je ook aan ondernemers als het ware kunt uitdagen om het gedurende een paar jaar weg te zetten. Want anders zit je per project en dat is AMC's technisch niet heel handig. Maar dat is dus aparte besluitvorming. Nou, de verordening blijft dus als formeel vangnet. Die gaan we niet afschaffen, die blijft er. Alleen ik zeg altijd zo diep mogelijk weg, als het ware. Je wil daar wegblijven. Want eigenlijk komt die verordening voor de dag op twee manieren. Eén, als het IAP ergens niet in voorziet. Nou, bijvoorbeeld constructiefouten gaan wij niks over roepen. Maar daar staat iets in over de verordening. Dus stel je wat een constructiefout is. Nou, dan ga je op pagina 330 kijken en daar staat keurig in wat je dan met elkaar moet doen. Dat is één, dus waar de IAP niet in voorziet. Het tweede is, als het vertrouwen wordt opgezegd. Dus als het vertrouwen wordt opgezegd door of schoolbesturen of gemeente of beide, val je terug op de verordening en dan ga je weer jaarlijks aanvragen indienen. En dan worden beide, hier, de ambtenaren hier achter mij niet blij van, want het is een hele formele procedure. Ga je allemaal aanvragen met heel veel paparazzen indienen en dan ga je dus weer volgens de verordening toetsen. Ja, en formeel, als je dan toch formeel gaat toetsen, kan dat betekenen dat je weer volgens de wetgeving gaat toetsen. En dat is dus weer die vrij lage lijn, hè, die wettelijke zorgplicht. Dus over het algemeen zeg ik altijd, probeer daar weg te blijven, want een verordening heeft in feite niks te maken met lokale ambitie. Daar komt het op neer. Het is puur, waar ben ik dus wettelijk toe verplicht en welke regeltjes horen daarbij. Nou, het faseren is een noodzaak en soms ook gewoon heel erg goed. En ik ga ze niet allemaal af, deze dingen, maar er zijn heel veel redenen om te zeggen, we moeten naar een spreiding toe, een fasering van projecten. Nou, allereerst investeringen in organisatie. Dus probeer dat stuwmeer maar van vandaag op morgen weg te werken. Gaat niet lukken, gaan we niet wegzetten, want we hebben het geld niet. De mensen niet, intern, in huis niet, schoolbesturen kunnen ook allemaal niet tegelijk aan. We krijgen de aannemers niet, we krijgen de locaties niet, dus dat is al een heel praktisch iets om te zeggen, nou, dat is onmogelijk om dat van vandaag op morgen te doen. Dus dat is al een noodzaak om het te spreiden. Nou, je ziet er nog een paar meer staan. Wijkwarmteplannen vind ik interessant. Stel je voor dat je met elkaar weet dat je in 2030 een bepaald gebied in Doetinchem gaat aanpakken. Ja, is dat best mooi dat ik die scholen dan ook in die periode kan aanpakken. Hè? Dan hoef ik dat niet sec te gaan verduurzamen, maar dan ga ik daar misschien wel in mee in die wijkwarmteplannen. Stelt wel eisen aan ook weer de planning van die plannen, want ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat als je zegt 2030, dat het dan uiteindelijk 2040 wordt. Want die schoolbesturen denken, ja, ik moet mijn gebouw wel exporteren. Dus wanneer gaan we het een keer doen? Dus ook daarin betekent het wel een soort commitment met elkaar. Dat ik denk, hé, ik wil het wel in een planning wegzetten. Ik zal het er nog even bij pakken. Draagvlak achterban hè, zit er soms ook in. Als ik ga fuseren bijvoorbeeld. Dus stel je voor dat we zeggen, nou, we zien twee scholen die gaan fuseren. Of misschien wel verplaatsen uit een wijk. Dat zijn gevoelige dingen. Want dan moet ik met mijn medezeggenschapsraad, met mijn directeur, moet ik daarover van gedachten wisselen. En ja, dat kan ook tijd kosten, is ook een reden. En ik vind er zelf nog eentje de innovatie van verduurzaming. Hè. Dus we doen nu alles op het gebied van verduurzaming op grond van de huidige innovatiestand. Maar dat gaat best snel, die innovatie. Dus het zou ook helemaal niet wijs zijn om nu alles volgens de huidige innovatiestand te gaan verduurzamen. He, uiteraard wel het laaghangend fruit, wat je zo kan pakken. Ja, LED-verlichting, zonnepanelen. Maar meer doen is, ja, om alles over het gehele bestand te doen, zou niet wijs zijn. Ook daarin zeggen wij altijd, is het al een reden om te gaan verduurzamen. En Martijn noemde net nog tijdelijke huisvesting, staat hier niet voor niks tussen. Op het moment dat ik scholen ga renoveren, kan ik ze intens gaan renoveren, kan ik ze niet gebruiken. Heb ik tijdelijke huisvesting nodig. En die wordt wel eens vergeten, maar die leerlingen moeten toch echt ergens les hebben. En dat betekent dus dat ik ergens in de buurt een alternatief moet hebben. Nou, om te voorkomen dat ik overal dus die lokalen moet neerzetten, is duur, tijdelijk, het geld ben je bij wijze van spreken kwijt als ik het ga huren in ieder geval, zeggen wij altijd zoek naar locaties die je als overlooplocatie kunt gebruiken. Wat eigenlijk het voortgezet onderwijs nu doet, één wissellocatie en dan kan ik daar met mijn leerlingen naartoe. En als mijn gebouw af is, kan ik eruit en uiteindelijk kan ik het gebouw op termijn afstoten. Maar zulke wissellocaties, ja, zijn eigenlijk heel erg belangrijk. Dus voordat we ook gebouwen gaan afstoten en herontwikkelen, schoolgebouwen, eerst even kijken wat voor projecten er allemaal aan zitten te komen de komende decennium.
De heer Veldkamp.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vroeg me eigenlijk af, wie stelt de prioriteiten welk gebouw eerst? Ik kan me zo voorstellen dat bestuurders van de organisatie zeggen, nou ja, dat iedereen wel graag wil, zeg maar. Ja. En hoe ga je dat dan in goede harmonie doen?
Ja, ik heb soms ook wel eens afgevraagd waarom ik dit vak heb gekozen. Want dat is de meest complexe vraag die u stelt. Hè? En wie eerst? Wat wij altijd zeggen, er bestaat geen wetenschappelijk model om daar antwoord op te geven. Maar wij vinden wel dat het beargumenteerd moet. Dus wat wij doen, is een hele grote bak met argumenten. En daar zitten dit soort dingen allemaal in. En die leggen we bij elkaar. En op grond van die argumenten komen wij tot een planning, een fasering. Die leggen wij voor aan de schoolbesturen. En natuurlijk zitten daar teleurstellingen in. Maar iedereen beseft ook wel, en dat hebben ze ook gevraagd, het is een kwestie van geven en nemen. Als we allemaal tegelijk willen, dan komt er helemaal niks van. Hè? Dus uiteindelijk moet je ook mee kunnen denken, ook een ander wat gunnen. Maar dan wel, en daarom vind ik dat vertrouwensding ook belangrijk, wel met de wetenschap dat ik dan wel in de volgende periode zelf aan de beurt ben. Hè? Want dat gaan we dan vragen aan de schoolbesturen. Dus ze zeggen altijd niet wetenschappelijk onderbouwd, wel beargumenteerd. En dat komt dus in het plan. Als het goed is, wordt het goed omschreven waarom we kiezen voor die school in fase 1, die school in fase 2.
De heer Dinsch.
Dank u wel, voorzitter. Heel mooi dat u zegt hoor, in goed vertrouwen. Vijf jaar geleden heeft het Houtkamp College in ieder geval toegezegd. Die wacht al 5 jaar op een nieuwe locatie. 4 jaar geleden hebben alle kinderen hier buiten het plein geprotesteerd. Hebben ze ook eigenlijk van alles beloofd. In ieder geval destijds is er van alles beloofd. Het Hoogkampje. Ja. Hoe staat het daarmee? Want het zou snel, er zou snel een oplossing komen en we zijn al 4, 5 jaar verder.
Ja, die komt op de laatste sheet. Komt Annelies, denk ik. Of Jop, die komt al vertellen. Dus hij komt nog terug. Nu even een voorbeeld, want ja, ik gaf jullie aan, ik ga jullie nu geen naam en rugnummers geven voor de scholen hier in Doetinchem, want zover zijn we nog niet. We zijn nog met de schoolbesturen volop in gesprek. Dus dat wordt de volgende keer dat wij jullie zien, dan kunnen we dit laten zien voor Doetinchem, deze kaart. Daarom heb ik Nunspeet meegenomen. Daar zijn we net klaar, dus de gemeenteraad heeft daar, in ieder geval de schoolbesturen hebben daar het plan unaniem vastgesteld. Dus dat is al heel mooi, dan ben je al een heel end, zeg ik altijd. Waarbij we wel goede hoop hebben dat het wat ook financieel allemaal gedekt kan worden. Wat kun je verwachten straks? Hè? Dus daarom laat ik dit even zien. Hoe ziet het eruit? Nou, eigenlijk heel simpel zeg ik altijd. Ik probeer het altijd zo simpel mogelijk te maken. Een kaart met daarop dus de maatregelen. En in dit geval de groene, die gaan we verduurzamen, de groene scholen. Dus die gaan nog de komende 15, 20 jaar mee. Maar daar gaan we dus wel verduurzamen. En dat doen we op basis van cofinanciering. Het Rijk 30%. Schoolbestuur 30% en de gemeente 30%. Dus allemaal bijdragen daarin. Vanuit dus een landelijke SUFIS-regeling, zoals die heet. En inmiddels heet die ongetwijfeld anders. Waarbij dus vanuit cofinanciering een gebouw gaat upgraden. Verduurzamen en binnenklimaat. Daarmee dus 15, 20 jaar vooruit. Nou, dan hebben we in dit geval gaat het Nieuwbouwcollege uitbreiden. Dus daar komt een deel bij. En we krijgen nog een nieuwbouw van een basisschool, de Ontdekking. Renovatie en nieuwbouw van de Peter van de Morgenster. En er komen heel veel panden vrij. Als gevolg van die nieuwbouw en met name die nieuwbouwbewegingen. Dus daar komen een paar panden vrij. Eigenlijk, het is dan fase 1. En fase 1 in Nunspeet is 2024 tot en met 2028. In 4 jaar tijd willen we deze projecten gaan realiseren. Dan is er ook nog een fase 2, 3 en 4. Nou, zo gaan we dus ook het plan opbouwen hier in de gemeente Doetinchem. Dus jullie zullen kaarten zien. En uiteindelijk zul je ook dit zien. En dit is een routeplan. Daarin zie je dus al die projecten staan. Dus schoolnamen staan daar met de kern erachter en de actie. Dus de actie is dan verduurzamen, renoveren, nieuwbouwen, vernieuwbouwen. En die staan dan in de tijd weggeschreven. Je ziet hier ook tot ongeveer 2040 met een planning erachter. Die groene balken is de totale looptijd van een project. Het maakt namelijk nogal uit of je een project in 1 jaar doet of in 5 jaar. Nou, onze ervaring is dat je renovatie gemiddeld 3-4 jaar kwijt bent. En nieuwbouw, nou, 4-6 jaar, Martijn?
Huidige markt zeker.
Dus altijd even volgen. Dus die balken is de looptijd van het project. Van initiatieffase tot aan oplevering van een project. Het is voor financiën belangrijk, want de financiën gaan pas tellen na het jaar van oplevering. Dus het maakt voor financiën nogal uit of ik met wat voor plaatje ik kom. Of ik het project laat aflopen in 24 of in 28. Betekent dus de eerste kapitaallasten doorgerekend 25 of in 29. Dus vandaar dat we ook zo realistisch mogelijk proberen te plannen. En daar helpen deze routekaarten bij. Ze helpen er ook bij om niet bij vaststelling van een plan met z'n allen in rust te gaan. En zeggen, jongens, we hebben het bereikt. We hebben nu een mooi plan. Hartstikke mooi. Raad is akkoord. Schoolbestuurakkoord. En we gaan lekker achterover hangen. Want daar zie je vaak gebeuren. Hè? Dus er wordt gevierd. Iedereen is blij. We zijn er. En dan komt er een soort lacune. En dat willen we echt voorkomen met dit soort dingen. Want eigenlijk weet je al op het moment van vaststelling van een plan. Hey, wacht even. Mijn eerste projecten komen eraan. Ik kan eigenlijk morgen al met de betreffende ambtenaren het hok in om het voor te bereiden. Om te kijken naar wat betekent dit voor verkeer. Wat betekent dit voor locatie. Wat betekent dit voor financiën, et cetera. Dus het is ook meteen een stok achter de deur. Over en weer met elkaar om elkaar scherp te houden. Hey, we hadden een planning. Hoe zit het ermee? En uiteraard is dit niet in beton gegoten. Hè, dus je gaat met elkaar jaarlijks kijken of er redenen zijn om te verschuiven. Maar het is wel de basis voor de komende jaren. Nou, we hebben tot nu toe gevaren in dit project. We zijn in 2022 begonnen met inderdaad bouwkundige het is wat klein inderdaad. Maar geloof me dat ik zeg dat we gesprekken hebben gevoerd met alle schoolsturen. Anders moeten ze schoolsturen mij onderbreken daarin. Martijn heeft de meeste gebouwen gezien, zeker de gebouwen die het aangaat. Kijk, gebouwen die net gerealiseerd zijn of 20 jaar oud zijn, over het algemeen gaan we dit niet schouwen, want die zijn de komende 20 jaar niet aan de buurt. Maar de gebouwen die het aangaat hebben we allemaal bekeken. We hebben Jorik, we hebben Annelies, we hebben heel veel gesproken met ambtenaren. We hebben dus alle gesprekken gevoerd, we hebben heel veel input binnen. Inmiddels zitten wij bij de bespreekschetsen. Dus we hebben bespreekschetsen. Dus we weten al heel grof de contouren van het plan. Dus eigenlijk ook wel van, nou, hoe zien we dat per wijk en elke school eerst? Dus we hebben ook al een soort verzering. Hè? De spannende verzering die je noemde, hebben we al schoolbesturen ook al in meegenomen. Dus die hebben daar ook een zegje over kunnen doen. Nu zijn we bij het bruine, het conceptrapport. Dus we moeten nu al die informatie weten te verzamelen in het rapport. En dan hopen we voor de zomervakantie hopen wij dat nog te kunnen delen met in ieder geval schoolbesturen en college als het kan. Dat betekent best veel werk nog en dat wordt wat verzwaard doordat wij erachter kwamen. En daar staat in het paarse balkje staat masterplan voortgezet onderwijs. Dat zeg maar het hele databeheer rond voortgezet onderwijs nog wel wat verbetering behoeft. En dat betekent dat wij zeggen, eigenlijk vind ik het te risicovol om nu huisvestingsuitspraken te doen voor het voortgezet onderwijs. Daar moet nog even een slag plaatsvinden. We willen weten exact hoeveel vierkante meter, wat gaat de leerlingenaantallen doen. Wat is het beeld, het toekomstbeeld, waar wil je, op hoeveel locaties wil je zitten. Om dat plan, het masterplan noemen we dat eventjes, dat moet de komende maanden nog wel even scherper worden. En daar gaan we mee bezig met elkaar. Daar zijn we ook met Achterhoeks VO mee bezig. En met de gemeente. De boel hebben we inmiddels scherp qua gegevens. Dus als die gegevens al duidelijk zijn, is al heel wat. En nu gaan we vooruitkijken met elkaar. Wat betekent dat dan? Want dit kun je maar, bij wijze van spreken, maar één keer doen. Hè? Je moet echt de goede keuzes maken naar zo'n huisvesting. Want dat doe je voor 40, 60 jaar. Dus even een heel klein stapje terug. Om straks wel een 2 stappen voorwaarts te kunnen maken. Om het dan wel gedegen te kunnen doen. De vraag is wel of die verzwaring, of we daarmee dus juni halen. Dus we doen ons best met elkaar. En we gaan ervoor. Maar goed, het zou kunnen dat het net over de vakantie heen gaat. Maar voorlopig gaan we ervan uit dat het nog gaat lukken. Betekent dat wij in het najaar, als het goed is, bij jullie terugkomen met een plan, een totale plan. Hè? Dus die plaatjes die ik net liet zien, de planning daarbij en ook de financiële consequenties. Nou, als oplossing schetsen, ruimte om te groeien. Waar moet je dan aan denken? Waar zitten we met elkaar op? Nou, waar we in ieder geval voor gaan is lokale ambitie in plaats van minimale zorgplicht. En als u, de college hebben dit zelf ook al gevraagd en diezelfde vraag zouden we aan jullie kunnen stellen. Stel dat jullie zeggen, nou weet je wat, minimale zorgplicht, dat lijkt ons wel wat, want daar hoeven we niet zoveel uit te geven. Heeft er helemaal gelijk in, want u kunt bij wijze van spreken nog een jaar of 10 gewoon door en schoolbesturen zijn er voor het onderhoud. Alleen, ja, even die lijn in gedachten, hij gaat steeds verder duiken. Dus eigenlijk stuur je dat stuwmeer, dat ga je verder doorschuiven naar de toekomst. Maar het is uw recht om dat te doen. We zijn wel heel snel klaar met het plan, zeg ik. Dus dan hoeven we die zomervakantie, dan kunnen we het al voorleggen. Waar we nog meer mee bezig zijn. Wij denken dat het huidige inrichting van het scholenlandschap niet houdbaar is. En dat noemde ik net al met de versnippering. Er zijn heel veel gebouwen. En omdat je te maken hebt met een veranderde structuur, kindcentra, die vereisen eigenlijk ook wel wat meer volumes. Want je wil ook kindcentra, als je kinderopvang wil draaien, moet je een bepaalde volume hebben bijvoorbeeld. Dus dat betekent eigenlijk dat we zoeken naar ook wel het schaalgrootte. Dus we moeten gezonde volumes hebben. Gemiddelde schoolgrootte in Nederland is 220, geloof ik. En voor een stad als Doetinchem mag je dat ook wel verwachten trouwens van scholen. Dus wil je naar de toekomst toe het ook betaalbaar houden, zorg dat je volumes creëert die dus voor de kinderopvang goed zijn, die voor het schoolbestuur goed te exporteren zijn en die ook voor jullie betaalbaar zijn. Daarmee kun je de vraag stellen of de huidige structuur met alle identiteiten in één wijk, of dat houdbaar is. Nou, wij denken van niet. Het is wel houdbaar, maar dan moet je dus echt met extra geld komen. Dus we komen met de herinrichting van de structuur. En waar moet je aan denken? Dit is een vraag.
De heer Boerman.
Dank u wel, voorzitter. Even om een beetje gevoel erbij te krijgen. Wat zijn nou de stichtingskosten voor een nieuwbouw? Zeg maar van de gemiddelde grootte van 22. Wat zouden de renovatiekosten voor de stichtingskosten voor renovatie zijn?
Stichtingskosten zitten we nu geloof ik op 3400, Martijn.
Ja, ligt er aan. Dan hebben we een norm. Dan hebben we een VG.
Ja, oké, maar doe maar stichtingskosten.
Marktconform zitten we tussen de 3.000 en 3.500 euro. Afhankelijk van
de tijd.
Dus de huidige stichtingskosten op dit moment voor een primair onderwijsschool, want daar hebben we het hier dan over, die zitten tussen de 3.000 en 3.500 euro. Waar het meer neigt, ook, en dat is even de omvang is dan heel bepalend. Het is eerder 3.500 op dit moment in de huidige markt dan 3.000. En we zeggen ook, we hebben ook een VNG-norm, dat is eigenlijk veilig, dat hoort bij het wettelijk kader. De normen van de overheid liggen daar aanmerkelijk onder. Dus de markt zit 2600 euro op dit moment grofweg bij deze aantallen. Dus er zit gewoon al 900 euro verschil tussen wat feitelijk de VNG-normen, U-normen eigenlijk voorschrijven en wat de markt op dit moment vraagt in nieuwbouwsituaties.
De heer Boerman, aanvullend.
Dat is per leerling?
Nee, dat is per vierkante meter gebouw.
Per vierkante meter?
Ja, ja. En als u dan even over 220 leerlingen, laten we dan even het sommetje maken, dan moet u dat maal 5,03 doen. Dan doen we dan helemaal de norm, plus 200. Kunt u vanavond thuis uitrekenen. Dan,
En renovatie, even voor jullie beeld. Meestal gaan we bij renovatie uit van, even kijken, zo ongeveer, dat klinkt weer, iets van, nou ja, 50-60% van nieuwbouw. Hou daar rekening mee. En renovatie schrijf je dus af in 25 jaar en nieuwbouw in 40. En nieuwbouw doe je op energie-neutraal niveau en renovatie op bijna energie-neutraal niveau. Om het even allemaal heel compleet te maken. Ja. Dus die herinrichting van het scholenlandschap betekent dus dat wij kijken per wijk, is dat houdbaar? Of zeggen wij van nou, misschien moet je wel meer kleur bekennen. Dus dat je als ware als schoolbestuur zegt van nou, hier heb ik de grootste marktaandeel in deze wijk. En misschien moet ik hier wel de preferente positie krijgen. Wat niet wil zeggen dat ouders gedwongen worden om daar naartoe te gaan. Ze hebben altijd de keuze om naar een andere school te gaan. Maar misschien moeten ze wel wat verder reizen als ze die keuze willen maken. Dus dat betekent dat we met die gedachten zijn bezig. En dat kost tijd, want dat is best een steen in de vijver, kunnen we rustig noemen. Want dat betekent doorbreking van de huidige structuur die er is.
De heer Hollander.
Kijken jullie ook naar de optie om scholen gewoon samen te voegen? Dat ze wel apart als stichting in één gebouw komen zitten?
Ja, kijken we zeker naar. En tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn dat we de voorbeeld die we dan hier hebben, kijk even naar Dichteren bijvoorbeeld, is niet het grootste succes wat er is. He, dus het is niet zo dat we denken van dat is het summum. In de jaren 2000 zijn de multifunctionele accommodaties die zijn enorm opgekomen als de oplossing voor dit soort dingen. Dus met iedereen onder één dak. En wat je ziet, een beetje onze ervaring, waar er geen één kapitein op het schip is, is het heel moeilijk varen. Daar komt het op neer. He, dus, en dat zie je hier ook. Hè. Bijvoorbeeld in Dichteren. Je zit daar met 3 schoolbesturen, kinderopvang. Allemaal een eigen organisaties ook nog. En dat moet samen. En dan is het heel moeilijk koers bepalen. Dus daar houden we wel rekening mee in onze oplossingen. Waar het niet anders kan, tuurlijk. Hè, wat je zegt, nou, dat is heel mooi. En die partijen vinden elkaar. Gaan we dat zeker bekijken. Maar niet als dogma dat het overal, dat je maar multifunctionele accommodaties moet creëren. Want het zijn vaak, ja, ik noem het even, ook soms best wel gedrochten van dingen. Ook in exploitatie. Nou, we zoeken naar het flexibel opvangen van groei en krimp. En dat is anders dan overal maar weer tijdelijke huisvesting bijbouwen. Wat we gaan doen is, met elkaar willen we een uitgangssituatie creëren dat er voldoende capaciteit is. En van daaruit ga je verwijzen als er ergens tekort is en op andere plekken leegstand. Want wat je vaak hebt, is dat één school groeit en de ander die daalt. En die heeft een exploitatieprobleem, want die heeft leegstand. Leegstand krijg je geen vergoeding voor vanuit de Rijksoverheid voor de exploitatie. En die andere heeft een probleem, want die heeft een huisvestingstekort. En als je dat maar blijft opvullen met dan maar weer ergens uitbreiden met tijdelijke huisvesting, ja, dan wordt het probleem steeds groter. En jullie moeten investeren. Je krijgt veel tijdelijke huisvesting erbij en het andere school heeft een probleem met de leegstand. Nou, wat we willen doen is een realistisch beeld vormen van wat hebben we nodig met elkaar. En ja, dan het liefst, en dat is ook wederom een vraag die we aan de schoolbestuur stellen, het liefst sturen aan de voorkant. Dus, en dat wil niet zeggen dat je zegt, ik ga met de keuze van ouders bemoeien. Maar om het heel even plat te zeggen, in Amsterdam en Utrecht volgens mij ook, wordt er bijvoorbeeld met een postcodegebied gewerkt. Dus stel je voor, jij woont in Noord en er is een christelijke school dichtbij in Noord. En jij wil toch naar Zuid toe, is wel het vriendelijke verzoek om toch naar Noord te gaan. Zo dichtbij mogelijk. Want wat krijg je doordat juist hè, mensen verre bewegingen gaan maken, ja, dan krijg je dat je enorm onevenwichtig tafereel gaat krijgen. Dat sommige scholen in één keer populair zijn en enorm gaan groeien. Nou, dat wil je echt voorkomen. Dus wat we doen is, we gaan proberen met elkaar te kijken, kunnen we daar afspraken over maken? En dat zullen geen harde afspraken zijn in de zin van verplichtingen. Maar wel, kun je sturen aan de voorkant, doordat je voorkomt, door te sturen aan de voorkant, in je inschrijving, wat dan ook, dat je overal tekorten en overschotten krijgt in de huisvesting. Nou, uiteindelijk kun je als gemeente natuurlijk altijd nog sturen aan de achterkant, zeg ik. En dat is via de huisvesting. Dan ga je verwijzen. Jij hebt leegstand, jij hebt groei. Ja, dan gaan we met een school, met een klas die kant op in het gebouw waar leegstand is. Daarmee voorkom je dat je moet bijbouwen. Met elkaar heb je er belang bij om daar wat meer, ja, ik noem het wel, wat meer met elkaar ook in gesprek te gaan om dit te beheersen. Het is een gevoelig onderwerp. Hè, dus daar zullen we ook dus nogmaals, ik weet niet eens of we het redden in het kader van het IAP. Maar het is wel zaak om met elkaar te voorkomen dat we elke keer moeten uitbreiden op allerlei plekken. Terwijl we leegstand creëren op andere plekken. Nou, dat stuurmeer. Ja, ik heb er als een surfer. Kijk, je kunt het stuurmeer zien als een bedreiging. Je kunt ook zeggen van we pakken die golf op en we gooien de plank erin. En we proberen onszelf mooi door die golven heen te loodsen. Ja, daar gaan we voor. Want ja, als we niks doen, dan nogmaals, dan sta ik hier over 10 jaar weer. En dan zegt de raad van nou, maar hebben we 10 jaar geleden we zitten te slapen met elkaar. Want we hebben nu een probleem van je welste. Voor 2040 aanpakken. Dus dat is eigenlijk de scope die we hebben. En waarom? Omdat in 2040 begint eigenlijk de volgende generatie gebouwen komt er dan alweer aan. Die zijn dan alweer 40 jaar oud. Waarvan we nu nog denken, die zijn nog vrij jong. Die zijn in 2000 neergezet. Maar die komen er dan alweer aan. En als je die er nog weer bij krijgt, ja, dan krijg je een dubbel stuurmeer. Nou, dat surft niet zo makkelijk, denk ik. Hè, dus pak het gewoon aan vanaf nu, maar wel in de tijd weggezet. Dus 20 jaar, 15, 20 jaar is een mooie periode. En het zou mooi zijn als je dan wat afgevlakt hebt. Wat we proberen met de schoolbestuur in ieder geval te doen, is dus overeenstemming over die fasering te krijgen. Hè? Dus dat we zeggen van jij eerst en dan die en dan die. Dat is één ding al. Dat is heel belangrijk, want als we daar consensus over hebben, dan weten we dat in ieder geval. En dan kan het zijn dat er dus een keer een tegenvaller is bij jullie als gemeente. Dat het Rijk zegt van nou, we gaan een korting toepassen. Ja, wij zeggen altijd geld bepaalt de snelheid van uitvoering. Dus we gaan nu een meerjarenplan opstellen waar we denken, nou met elkaar, die is op grond van de huidige informatie, is dat te halen? Is dat te doen? Maar als er een tegenvaller komt, ja, jammer dan, maar dan moeten we wachten. Maar dan gaan we niet schrappen. Of gaan we zeggen, we gaan in één keer minder kwaliteit realiseren. Maar dan gaan we gewoon wachten. En dan gaan we sparen of wachten tot er wel de omstandigheden weer gunstiger zijn. Dus geld bepaalt de snelheid van uitvoering van de fasering die je met elkaar afspreekt. Dat zijn twee dingen.
Mevrouw Putman.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, waar ik me daar wel zorgen over maak is over het feit dat de landelijke norm dus zoveel lager is, 9 ton lager dan de realistische norm. Dan ben ik nog bang dat we helemaal niet aan het bouwen komen.
Nou ja, dat hangt dus helemaal van u zelf af, hè? Maar het betekent dus wel dat er van gemeenten wordt gevraagd om eigenlijk, hè, om daar extra geld bij te doen. Hè? Dus het geld wat binnenkomt bij jullie als vanuit het Rijk, ongelabelde gelden voor onderwijshuisvesting, is eigenlijk niet toereikend om te voorzien in die ambitie die er nu is. En ook niet in de normen. En dat is heel flauw. En nou, ik weet dat de PO-raad, VO-raad, gemeenten hebben allemaal nu een claim ingediend van 730 miljoen per jaar, structureel, om dat erbij te krijgen voor onderwijshuisvesting. En het vervelende is dat daar volgens mij een jaar of 10 geleden is daar juist, nou niet eens een 10 geleden, wel minder lang geleden, is er een uitname gedaan voor onderwijshuisvesting, omdat jullie als gemeente gezamenlijk te weinig geld uitgaven voor onderwijshuisvesting. Nou, dat is heel flauw, want toen is het alleen maar teruggekeken en er is niet vooruit gekeken. Dus er is niet gekeken naar al die gebouwen uit de jaren 40, die komen er nu aan. Dus eigenlijk heb je dat geld en nog meer dan dat geld, want gebouwen moeten nu ook nog eens een keer energie-neutraal zijn het liefst, heb je gewoon nodig. Dus die claim ligt er bij de Rijksoverheid. Ze weten er ook van dat elke gemeente dit heeft. Maar er zit een enorm verschil dus tussen inderdaad wat er binnenkomt. Of een enorm verschil, dat hangt er vanaf wat jullie hebben uitgegeven. Maar in de regel zit er een groot verschil in wat er binnenkomt. En wat je zometeen als ambitie zeg maar, moet uitgeven. Ja. Gezamenlijke inspanning noemde ik net al. Geven en nemen. Dus wij vragen schoolbestuur ook om met ons mee te denken. En om flexibel te denken. Het vasthouden aan de huidige structuur. En dat helemaal gaan vernieuwen. Ja, is gewoon ronduit onbetaalbaar. Dus er moet wat gebeuren. En dat geldt dus ook ten aanzien van die flexibele opvang van groei en krimp, die herinrichting, met elkaar nadenken hoe kunnen we leerlingenstromen zodanig regelen dat we daar qua huisvesting in ieder geval zo min mogelijk last van hebben. Nou, dat zijn allemaal dingen dat we zeggen, ja, we gaan het niet allemaal als gemeente zelf verzinnen. Jullie zijn er zelf ook bij. Nou, dat gesprek voeren we op een hele prettige manier met elkaar, ook heel positief. Uiteindelijk zeg ik ook, heb je er ook als schoolbestuur belang bij om dat gesprek aan te gaan, want ja, ik liet het net al zien. Bijna alles is gemeentelijke ambitie, hè, is lokale ambitie. Dus ja, in die zin, je moet met elkaar in gesprek hierover. Dus kom uit die loopgraven, spreek met elkaar. Nou, dat zien wij, moet ik zeggen, tot nu toe zeker gebeuren. Dus wat dat betreft hoopvol dat we dat pad kunnen blijven bewandelen. Nou, wat moet je. Dit is het meest concrete wat ik vandaag laat zien ongeveer. Maar waar moet je nog meer aan denken? Als je denkt in termen van preventie, in kansengelijkheid en talentontwikkeling, al die termen die terugkomen uit jullie eigen coalitieakkoord en andere documenten, ja, dan kun je alles gescheiden houden, maar je kunt ook denken van, hey, waar ik een nieuw ga realiseren, kan ik ook kijken naar een koppeling tussen een basisschool, tussen speciaal onderwijs en basisschool en kinderopvang erbij. En daaromheen de schil welzijn, jeugd, sport, onderwijs, opvang. He, noemen we dat onderwijscampussen. En het idee tot nu toe in het plan is om er in Noord in ieder geval een onderwijscampus te realiseren. En in de Huut. Waarbij je dus gaat samenwerken ook op diverse fronten met elkaar. Ik noem even een voorbeeld. De specialismes op scholen worden steeds meer noodzaak om te kijken hoe je leerlingen op een basisschool kan houden. Nou, dat is het mooie dat je het specialisme kan gebruiken van het speciaal onderwijs daarin. Als die dichtbij zit, dan loop je gewoon even een gebouwtje verder. En kan ik daar gebruik van maken? Nou, dat zijn al hele mooie dingen die je met elkaar kunt doen. Hè, op het gebied van organisatie, huisvesting, facilitair, et cetera. Schoolbesturen zijn ook al met elkaar in gesprek hierover. Dus schoolbesturen speciaal onderwijs, schoolbesturen basisonderwijs zijn al sowieso met elkaar in gesprek. Om te kijken of ze elkaar hierin kunnen versterken. Nou, daarmee kun je dus, als je toch gaat bouwen, kun je ook mooie structuren creëren. Die voor heel Doetinchem, maar ook voor die betreffende wijk die het misschien extra nodig hebt. Heeft dat je daarmee structuur kunt creëren die het kunnen ondersteunen. En ja, voor de kinderen in ieder geval een goede rol kunnen spelen. Dus dat is een gedachte die erin zit. Nou, de volgende keer, dat is mijn laatste sheet. Dan komen wij dus terug met die plaatjes. Dus met alle eindbeelden als het goed is van de scholen. Met ook een spaarvarken erbij. Nou, spaarvarken, in ieder geval het geld. Wat het kost. Spaarvarken is maar de vraag, die hebben wij niet. Maar de combinatie tussen plannen, meerjarenplannen en geld. En Ja, daar zal het college uiteraard wat vinden. Daar moet u wat van vinden. Dat betekent inderdaad ook in alle waarschijnlijkheid wel wat geld bij zou moeten. Hoe ga je dat dan dekken met elkaar? Je ziet het aankomen, dus je kunt daar wel voor sparen. Maar ja, dat zijn niet zomaar dingen die je even op een achternamiddag doet. Dus daar gaan we ook met de afdeling financiën mee in gesprek om te kijken, wat heb ik nu aan middelen? Waar gaat het naartoe? En kan ik die sprong op een verantwoorde wijze maken? Want we kunnen met elkaar heel veel willen, heel veel ambitie hebben. Maar als het niet betaalbaar is, dan houdt het op.
De heer Hilfring.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor het heldere en gedegen verhaal. Ik heb één vraagje ook naar aanleiding van wat u net laat zien. Met de zomer is het plan klaar. Dat gaat naar het college toe.
Conceptplan, hoor.
Conceptplan, ja. Ging naar het college toe. Ja. En u zei ook iets interessants erbij, wat ik wel snap, maar dat ook een vraag oproept. Ook naar de schoolbesturen. Ja. En dan na de zomer komt het bij ons. En dan mogen wij zeggen, we willen het niet. Terwijl de schoolbesturen net hebben gezegd, prima. Dus ik was eigenlijk benieuwd van, hoe zit het met verwachtingen wekken bij schoolbesturen en geld? En in het najaar zijn we weer een paar maanden verder. Wat is jullie procedure?
Jork, wil jij dat? Of ik kan hem ook wel even zeggen. Ja, zal ik hem even nemen? Nou ja, eigenlijk hangt het wel een beetje per gemeente af hoe je dat inkleedt. Normaal gesproken is het inderdaad zo dat je dat college en OGO, zoals we dat noemen, op overeenstemming gericht overleg, daar zitten de schoolbesturen in en daar zitten jullie in, dat vooraf gaat aan de gemeenteraad. Wat we wel doen, nou ze zitten er ook allemaal bij, wil zeggen jongens, let op, het is een ambitie. Het moet nog wel betaald worden. De raad moet er nog een klap op geven. Dus uiteindelijk is het natuurlijk wel aan jullie om te zeggen, ga je ermee instemmen of niet? Dat weten ze. Dus we weten ook met elkaar dat het een ambitie is. Ja, en uiteindelijk zit het risico, is aanwezig, dat een raad opgeeft of college zegt van ja, nee, hallo, we kunnen het niet betalen. Of het moet verder uitgefaseerd worden. Of we willen de ambitie bijstellen. Hè, dat kan ook. Dus dan moet je naar beneden. Dus we zeggen in dit traject altijd, we gaan met elkaar op weg, want anders kom je er niet. Maar uiteindelijk heeft u natuurlijk het laatste woord daarin. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, nee, zeker. Maar daarom is het ook van belang dat we onderweg met elkaar, met het college en college richting jullie, dat je dat goed afstemt met elkaar, die verwachtingen. Ja. Want niemand heeft gedaan dat we straks met zo'n plan komen en in ieder geval dat het niet, bij wijze van spreken, niet betaalbaar is op geen enkele manier. Ja, dan ga je verwachtingen wekken, dat moeten we niet willen. Ja, dus ik weet niet, Jork, wil jij nog wat daaraan toevoegen?
Volgens mij goed. Ja, misschien kortom. Ik denk goed toegelicht. En het is ook wel de route zoals wij hem eigenlijk graag willen lopen. Dus we stemmen af met schoolbesturen. Daarbij is die disclaimer er volgens mij altijd dat u er natuurlijk van bent en over gaat. En het is wel ook wel onze intentie vanavond om u mee te nemen natuurlijk in deze stappen. En op het moment dat u zegt van dat plaatje, dat willen we al eerder zien, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Hè, dat we het plaatje eerder zien. Maar ik vind het zelf heel prettig om de verantwoordelijkheid ook van het college te kunnen nemen. Om met het schoolbestuur in ieder geval een soort overeenstemming te hebben. Want dan is de vraag natuurlijk ook aan u van waar beginnen we dan? Hè? Gaan we dan eerst hier iets voorleggen wat met het schoolbestuur nog niet gedeeld is? Dat voelt net zo goed ook ongemakkelijk. Dus in principe is dat op overeenstemming gericht overleg. OGO zeg maar, is er ook wel voor bedoeld om te kijken, zijn het college en de schoolbestuur het in principe eens over wat we ook aan u als gemeenteraad voorleggen. En u bent en blijft natuurlijk het hoogste orgaan. Zeker als het gaat om de besluitvorming straks aan het einde. Over het definitieve plan wat dan natuurlijk naar u toe komt. Dus ik denk dat de volgorde ook wel wenselijk is. Omdat je anders het andersom krijgt. Hè? Van gaan wij hier eens bedenken waar de schoolbesturen in één keer van zeggen. Ja, hallo. Nou, dan krijg je eigenlijk dat we elkaar ook bezighouden. Want dan zul je daarna weer terug moeten vanuit de schoolbesturen weer naar de raad. Krijg je wat verschillende rondes. Dus ik denk dat dit de beste vorm is ook op deze manier.
De heer Hollander.
Ja, dankjewel. Misschien heb ik even het gemist, maar als we even kijken naar het aantal scholen wat we in Doetinchem hebben, dan kom ik al gauw tussen de 25, 30 scholen uit.
Ja.
Dat zou dus aardig betekenen dat we om de 2 jaar een school zijn aan het vernieuwen of er aan het nieuw bouwen. Klopt dat?
Ja, uiteindelijk zijn er 19 zijn inderdaad, die zijn echt wel verouderd. Nou, we gaan ze niet allemaal, één op één vervangen. Maar het zullen er best een aantal zijn. Ja. Dus uiteindelijk, ik heb het zo niet in mijn hoofd zitten hoeveel te zijn. Maar dat zullen er wel een aantal zijn. Ja, dat zie je wel aankomen. Ja. Ja. Waarvan dus ook een deel dus gaan verduurzamen. Hè, als het ware, dus voorstellen om te verduurzamen. Dus die gaan nog weer, als het ware, 15, 20 jaar mee. En waarmee je dus ook een zekere spreiding gaat krijgen.
Deel Hollander in tweede instantie.
Ja, maar dan dan ben je dus om de 2 jaar of een hele school aan het vernieuwen of aan het renoveren.
Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, klopt. Dus het stelt ook wel eisen aan je organisatie. Hè? Dus, want nou, als je kijkt naar dit soort projecten, daar komt toch ook wel capaciteit bij kijken. Dus ook daarin, die lijn zul je ook mee moeten nemen in het plan. Ja, dus bouwkosten is 1 ding, maar je moet het ook nog weten te organiseren allemaal. Ja, dat was mijn verhaal. En, maar Job, jij hebt nog wat te vertellen.
Ik heb nog wat.
Ja.
Ja. Ja, zoals Martijn in het plan al of net al vertelde, hebben we in het IAP 2018 ook wat projecten opgenomen. Wilhelmina School, School Hogekamp zijn er daar 2 van. De Wilhelmina School is eind 2021 door uw raad krediet beschikbaar gesteld. Daar is vorig jaar 2022 extra krediet bijgekomen voor de stijgende kosten. We zitten op dit moment met de Wilhelmina School in de ontwerp- en realisatiefase. En we zijn in overleg over het definitieve ontwerp. En de tijdelijke huisvesting. Voor school Hogekamp hebben we eind januari uw raad geïnformeerd over de locatiestudie. Die voeren we op dit moment samen met schoolbestuur IJsselgaaf uit. Om te komen tot een nieuwe voorkeurlocatie. Wanneer we daarover uit zijn met elkaar, werken we dat verder uit in een locatieonderzoek. En over beide projecten zullen we, wanneer dat te melden is, informatie met u delen. Over de stand van zaken.
Mevrouw Veldhuis.
Ja, dankjewel, voorzitter. Kunt u ook iets vertellen over de tijdspanne van het onderzoek van school Hogekamp?
Ja, we zijn met het met focuslocatie, locatiestudie, daar zijn we nu mee bezig. En dat proberen we dit kwartaal af te ronden. Dan gaan we over tot het verder onderzoeken van de locatie, de focuslocatie. En hoe lang dat traject verder loopt, ja, dat is ook afhankelijk van wat we daarin verder tegenkomen. Dus daar is voor op dit moment lastig een einddatum op te plakken.
Dank u wel. De heer Huizinga nog tot slot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad zal ik heel kort zijn. Ik wil u bedanken voor de aanwezigheid. De schoolbestuurders ook. Is het een beetje wat jullie ook verwacht hadden? Even kijken zo. Helemaal anders. Bart zegt helemaal anders. Allemaal nieuwe dingen. Ja. Of zijn jullie nog ergens benieuwd naar als jullie onze raad zo zien? Dat kan ook nog. Nee, helemaal goed. Mooi. Fijn dat jullie er waren. Dank daarvoor voor jullie komst ook. En nou ja, goed om te zeggen dat we, wat Martijn al zei, dat we samen optrekken in dit traject. En dat ons dat als college ook veel waard is. Dus fijn dat jullie er waren. En dank ook voor uw aanwezigheid vanavond. En Martijn in het bijzonder dank voor jullie uitgebreide duidelijke presentatie. Voorzitter, dank.
Dank u wel en dan sluit ik de vergadering en wens u een prettige avond.